Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Maar heb je die al gehad? Het me-time moment.
Oh ja.
Daar hebben we het over gehad, hè?
Ja.
Ja. Maar dat mag je wel zeggen.
We hebben het over gehad. En toen kregen we eigenlijk zo half op onze laser in onze collega-podcasters van Ik Ken Niemand Die. Podcast voor jonge ouders. Of ouders met jonge kinderen, moet je dan zeggen. Want wij deden dat een beetje af. Ach, me-time moment. Ach, wat is dat voor... We vonden het allemaal stom en zo noem je het niet. En weet ik veel wat we met ons vrije tijd doen. En zij hadden zoiets van, ja, wacht even. Me-time, dat is zeg maar in ons leven het allerbelangrijkste. Dus hoe kun je daar nou zo gekscherend over praten en zo?
Moeten zij weten.
Ja, het is wel grappig, want ik had dus dat ik ook me daar heel erg druk over maakte, omdat ik dat inderdaad in alle bladen voor jonge ouders las. En ik zat toen ook bij een
me-time.
Soort... Ja, dat me-time dat je het moest hebben. En toen had ik ook een soort cursus waar je in kaart moest brengen hoe je week eruit zag. En toen hadden inderdaad allerlei andere mensen heel veel me-time en die had ik niet. Maar toen heb ik hier een wetenschappelijke studie over gelezen, over wat goede me-time is.
Echt? Bestaat dat?
Ja, daar zijn studies naar. En het aardige is dat ik de definitie heel letterlijk had genomen. Dus me-time, tijd voor jezelf alleen.
Ja.
Terwijl ik toen later bedacht van ja, maar als ik aan het werk ben, heb ik best wel veel tijd alleen. Dan zit ik gewoon lekker in mijn eentje iets te doen. En als ik thuis ben, wil ik helemaal geen tijd alleen. Dan ontspan ik juist door iets leuks te doen met mijn kinderen. En als ik dan heel erg... Dus voor mij hielp dat heel erg om te beseffen... oh ja, me-time, dat is misschien... En dat was dus ook wat die studies zeiden. Dus je moet iets zoeken waarvan jij energie krijgt... en waarvan je ontspannen wordt. En dat hoeft dus niet per se alleen te zijn.
Oh, het kan ook us-time zijn.
Ja.
Of we-time.
Ja.
Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 92. Deze keer met die Patricia natuurlijk.
Hardo natuurlijk.
En te gast is Janneke Smeets.
Hallo.
Je neemt me wel een beetje voor granted onderhand met die Patricia natuurlijk.
Oh.
Nee, sorry, grapje. En Janneke.
Ik stel mezelf niet eens voor.
Oh nee. En Botte Jellema.
Mijn naam is Botte Jellema.
Neem ook weer.
Maar het gaat eventjes om Janneke. Ja, eigenlijk is dit gewoon een boekpresentatie.
Ja.
Van jullie twee, hè?
Ja. Dit is nu de derde.
Want er is geen verdere boekpresentatie, dus dan verklaar ik dit maar tot boekpresentatie.
Ja, we kunnen je zo ook het eerste exemplaar dan officieel overhandigen. Nou, Botte,
ja.
Hier is het eerste exemplaar van Ipe en Janneke en de verrassende verjaardagen.
Ja. En andere nogal logische fotostrips.
De ondertitel.
Uitgeverij Nieuwe Sites, ISBN
9789057125287. Maar het is een heel mooi, het is een heel mooi boek. Een fotostripboek met de fotostrips die zijn verschenen in The New Scientist. Vanaf wanneer tot wanneer ongeveer?
Een jaar 5-6 terug. Tot deze week zo'n beetje.
Ja.
Oh, dus de recente staan er ook in. Want het is een maandblad, hè? Dus tenminste, ja. Dus dan voordat je dat stapeltje... En niet alles heeft het boek gehaald. Dit is ook nog de best of. Of staat bijna alles er wel in?
Nee, we hebben er wel een paar af laten vallen. Maar niet zo heel veel eigenlijk.
Nee, niet veel.
We hebben wel wat dingen bewerkt ook. Dat we dingen zagen waarvan we nu dachten... oh ja, dat zouden we net een beetje anders doen. Of een beetje anders maken.
Ja. Of dat we dachten van... oh nee, maar 2+3 is 5 en niet 6.
Ja. Want hoe zijn jullie oorspronkelijk bij elkaar gekomen? Hoe is die fotostrip tot stand gekomen?
Ja, ik zou dit moeten weten. We zijn dus voor andere week geïnterviewd door het Parool.
Parool, ja.
Parool. En dan blijkt elke keer dat ik dit niet helemaal straight heb, dit verhaal.
Nee, nou, ik was het eigenlijk ook een beetje vergeten. Dus ik ging het uitzoeken voor dit boek inderdaad. Ik dacht van, hoe zijn we nou ooit begonnen?
Ja.
En ik herinner me dat er ooit een project was voor de RVU, was dat denk ik. Dat heette Wise Bits. En dat was een heel project met heel veel korte filmpjes. En dat was bedacht door Bas Haring, herinnerde ik me vaag. En dan had je allemaal jonge wetenschappers die dan ideeën bedachten voor filmpjes. En dan had je jonge makers die dat dan gingen maken.
Oh ja.
En ik schreef dan tekstjes daarvoor en Ipe was een van de makers. En het viel me toen heel erg op dat Ipe heel vaak mijn verhaaltjes uit had gekozen. En dat hij dan ook dingen ermee maakte die ik echt heel, heel erg leuk vond.
Slim van je.
En toen was
dat was dus niet expres. Ik bedoel, dat was blind.
Sterker
test.
Nog, ja, jij wist... Ach, ja, nee. We hadden het er dus laatst over. Toen zei Ipe van ja, want dat ding kwam natuurlijk van Bas. Ik zei, nee, dat was mijn ding, man. Echt. en ik ben toen ook heel erg de fotoscript gaan volgen. Want ik weet dat ik toen bij de presentatie van het project in Nemo... dat jij toen met Willem was.
Oh ja.
En dat ik toen echt, oh, Ipe en Willem. Dat was helemaal een soort ding. Maar toen ging ik dus voor het boek opzoeken van hoe dat nou eigenlijk begonnen was. Ja. En wat de eerste keer was in mijn oude e-mails dat de naam Ipe Driessen voorbij kwam.
Dat is wel een goeie, ja.
En toen bleek dus dat dit hele project eigenlijk, dat we dat ook mee hebben bedacht. Dus er was een eerste bijeenkomst waar Bas Haring, dus de filosoof die toen ook veel tv-programma's maakte. En Olga Krapels, dat is ook een filosoof en die ook veel met kunst doet. En die hebben toen gewoon een keer bedacht van we moeten eens wat, we kennen allemaal leuke mensen. Die gaan we gewoon bij elkaar zetten en dan gaan we iets samen doen. En toen hebben ze een zaaltje geregeld op de universiteit in Leiden. En toen gewoon een handje, ja, het waren het misschien 15 mensen uitgenodigd. Ja,
een leuk idee.
En gewoon gezegd, jongens, we moeten iets doen. En toen blijk ik daar geroepen te hebben, we moeten 365 filmpjes gaan maken. Maar ja, ik zat laatst zoeken uit Jaap Robben, die was er ook bij.
Ja, oh ja.
En, wie is dat? Een schrijver, een dichter van Birk. En dus die zat er blijkbaar toen ook al tussen. En jij dus als maker.
Nog zo iemand die sindsdien heel succesvol is geworden. Toch, Jaap? Met
ja,
Birk.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Vandaar dat ik zijn naam ook ken.
Ja, jezus. waar zijn we nu in het verhaal?
Nou, dat we bij die eerste bijeenkomst dus blijkbaar allebei waren.
Ja, oh ja. Maar dat was nog maar niet
hoe we de strip
zijn gaan maken.
Nee. Oh, misschien is het wel goed om te zeggen, Ipe, wat jij laatst vertelde, wat jij dacht bij die eerste bijeenkomst over mij.
Het was er zo'n voorstelrondje en zo van wat iedereen deed. En toen was Janine er ook eigenlijk? Ja, ja. Jonica was er samen met Janine. En ze waren toen nog de wiskundemeisjes.
Janine. Oh, juist, ja.
Ja, niet Albring, maar dames.
Ja. Janine Dames, ja.
En ze waren toen de wiskundemeisjes en ze legden uit van wat dat dan was en zo. Een blog hè, over wiskunde.
Ja. Populair.
Ja. En ik, ja. Nou ja, ik heb het nou toch al gezegd, dus ik kan het nog wel een keer zeggen. Ik dacht dus toen, good luck with that. Oh, nou, dat dacht ik. Ik dacht, nou, wat een idee. Dat zal een succes worden.
Ja. Ja, dat is natuurlijk een vrolijk uit de hand gelopen allemaal, inderdaad. Ja,
en nu zitten we hier.
Ja. Nou ja, goed, je wordt volgens mij nog steeds op aangesproken dat je toen wiskundemeisjes hebt gemaakt.
Ja, ik word ook nog zo vaak ergens aangekondigd. Als een van de wiskundemeisjes.
Ja, wat vind je ervan dan?
Nou, toen ik er iets van zei een keer. Ik vind het lastig vooral als het voor scholieren is. Dus voor scholieren ben je natuurlijk stokoud. En dan kom je een verhaal geven over wiskunde.
En dan word je ineens
Dan word je aangekondigd als wiskundemeisje. En dan zie je die scholieren denken als je opkomt van... Genant, fucking oude vrouw. Er is geen meisje.
En oude vrouw.
Ik weet toen ik het bij de krant... Daar werden we ook heel lang nog wiskundemeisjes genoemd. Terwijl we toen zelf die naam al niet meer gebruikten. En toen zei ik er iets van. En toen was het tegenargument... Ja, maar hoe oud zijn de Pet Shop Boys?
Dat was gewoon mijn tegenargument, hè?
Nou, dit was de redacteur van de Volkskrant die dit ook zei.
Echt?
Ja.
Maar dat had ik tegen hem gezegd.
Ja, het Pet Shop Boys alarm doet het alleen als Ipe eraan refereert.
Jammer.
Dus in dit geval...
Ja. Ja, maar dat werd toen echt gezegd van ja, dan mag het wel. Dus jullie moeten niet zo zeuren.
Dus zolang de Pet Shop Boys nog leven, kan eigenlijk alles. Dat is gewoon eigenlijk waar het op neerkomt.
Maar jij hebt het dus wel laten varen zelf, toch? Nu het predicaat.
Ja, en als mensen het per se willen noemen, vraag ik ook altijd of ze dan iets willen zeggen als een constructie van bekend geworden met de blog Wiskundemeisjes. Ja. Of die vroeger dat deed in plaats van dat ze zeggen Wiskundemeisje Jonica
Smeets.
Maar
heeft ooit een scholier je erop aangesproken of zo? Of zo van, meisje?
Jeps.
Echt?
Ja.
Oh, ja. Goed. Oké, nou dan hebben we niks gezegd.
Ja, nee, het was ook echt in de categorie. Oh, dat was een keer een fotograaf. Die moest ons op de foto zetten voor de krant. Toen we ook echt nog Wiskundemeisjes deden. En zei die fotograaf: nou, ik dacht dat ik twee leuke jonge meisjes op de foto moest zetten. Maar in plaats daarvan is het dit.
Oh.
Ja.
Oh, dat was wel een fotograaf die wist hoe hij zijn subject comfortabel kon krijgen, zullen we maar zeggen.
Ja, het was achteraf gezien wel een goede foto. Dus dat vind ik dan wel weer fascinerend dat het toch dan lukt.
Ja, ondanks, maar misschien ondanks, niet per se dankzij. Nou ja, goed. Waar waren we? Oh ja, zo kwam, dat was dus het begin van...
Oh ja, zo kennen we elkaar dus. Ja. Maar toen kwam Edward van Vendel eigenlijk eraan te pas, toch, om ons echt bij elkaar te brengen.
De grote niet vermijden.
Nee, ik denk altijd dat het niet zo is.
Ja, ik weet het echt niet meer.
Ja, dat is volgens mij zo. Die zei tegen mij van, ja, Jonica, vind je jou zo leuk? Ik dacht, oh, met die blog. en die lijkt het leuk om eens iets samen. Want wij maakten de Pinguïns, Edward en ik. En toen had Jonica bedacht van, oh, we kunnen ook zo'n soort constructie doen. Dan gaan we iets maken en dan kun je ook sociaal elkaar zien. En dat is ook eigenlijk hoe het werkt. Want we zien elkaar eigenlijk vrijwel alleen als we strips maken.
Ja.
Het is een soort heel utilistische relatie in die zin. Maar ik vind dat dus heel erg leuk. Want dat zouden meer mensen moeten doen, denk ik. Want het is niet dat we dan alleen maar... Ik bedoel, dan praten we ook en zo, toch? En roddelen we en zo. En
maar
vinden
ik vind
elkaar
het een heel
dus
grappig
heel
soort vriendschap. Dat ik inderdaad Ipe een heel leuk iemand altijd vond. Maar dat ik het heel lastig vind als het heel druk is... om dan heel veel tijd voor vrienden in te plannen. En nu hebben we inderdaad gewoon af en toe dat je zegt, ja, hey, we moeten echt een halve dag aan de fotostrips werken. En daarvoor en daarna ben je natuurlijk gewoon over alles aan het praten en tussendoor.
Ik zou willen dat ik dat met iedereen had. Nou ja, ik zie ook alleen maar met die.
Je praat alleen met mij via die microfoon, dus ja.
Ja, het is gewoon echt super handig en leuk. En, nou ja.
Nou, en wat wel grappig is, dat we heel erg dezelfde soort dingen grappig vinden. Omdat jij normaal natuurlijk in je fotostrips niet heel veel extreem nerdy grap hebt. Terwijl je daar wel altijd heel veel over leest. Dat je altijd wel best wel veel dingen over kunstmatige intelligentie nog leest. En dat je daar dan ook wel over nadenkt. En dat vind ik dan ook wel leuk dat daar dan ook een soort niche-markt voor gevonden is.
Ja. Ja, want dat boek dus.
Ja.
Dat gaat over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zoals...
Het kwantumwaarnemingseffect.
Ja, nou ja, ik heb het even door kunnen bladeren. En ik ken nu, want die stripjes verschijnen ook op jouw website, volgens mij.
Nu zijn ze er weer af natuurlijk, want nu zitten ze in een boek.
Nu
moeten mensen het kopen. Ja, staan er nog 12 op of zo. Ze stonden allemaal op mijn site.
Je kijkt een beetje schuldbewust naar Jonica.
Nee, ik probeer haar gezichtsuitdrukking te taxeren.
Ik zet ook altijd mijn columns online en daarna toch nog in een boek ook. Ja,
ja. Ja, ja, het gaat. Ja. Nee, maar laat je ze dan ook online staan?
Ja, daar ga ik niet echt over bij de Volkskrant. Nee. Daar staat gewoon alles online.
Ja, precies. Ja. Ja, maar bij mij zijn ze wel heel erg redden.
Maar het is inderdaad wel leuk dat er wel wat nog staan.
Ja. Maar wat ik erover wilde zeggen was ook van bij het doorbladeren viel het mij ook weer op van, oh ja, het zijn wel echt denkertjes, die stripjes. Het vraagt wel even wat meer van je dan gewoon een gemiddelde... Wat doe je nou?
Ik heb het randje en ben ik aan het wegpoetsen ondertussen. Ja.
Het vraagt wel wat meer van je dan alleen... Oh, we gaan even rustig achterover zitten... en in alle rust een stripboek lezen. Jullie proberen wel echt ook iets over te dragen. Het is in zekere zin wel een soort wetenschapscommunicatie.
Ja, nee, en dat is precies wat ik er heel leuk aan vind. Dat het verder gaat dan inderdaad zomaar een strip. En dat zit in heel veel dingen. Terwijl ik niet denk dat je het echt nou per se met 10 naslagwerken moet gaan lezen. Dus volgens mij zit het ook heel vaak dat de grap ook leuk is als je niet alle context helemaal paraat hebt. Maar dat je gewoon dan nog steeds de grap wel leuk vindt. Ja. En dat de shots mooi zijn. Maar dat je daarnaast, als je wil, ook nog allemaal dingen eruit kan halen. Ja. En wat ik zelf...
Want er stond... Sorry, maak je zin af.
Nou ja, wat ik zelf heel leuk vind is dat, dat ik hierin, doordat ik dus met Ipe werk, zie hoe ver hij gaat in allerlei details in de plaatjes goed krijgen. Dus er zit heel veel in verstopt in eigenlijk heel, ja, je hebt dan net een paar plaatjes en een paar tekstjes. En ik zit dan heel erg te zorgen dat in die tekstjes ook zoveel mogelijk nog dingen, ja, heel precies kloppen, yeah, en wel, yeah, duidelijk zijn. En Ipe gaat er nog allerlei details in de plaatjes toevoegen. En dat maakt het denk ik heel, heel rijk en heel tof.
Ja, yeah, ja. Yeah. En want ik las ook in het voorwoord in ieder geval dat er een notenapparaat bij zit. Dus het, het eerste stripboek met een notenapparaat.
Het eerste, weet ik niet,
maar het heet ook gewoon notenapparaat. Dat is toch gewoon zo. Ja, nou ja, goed.
Maar het is, zijn denk ik heel veel onderwerpen die het, je moet eigenlijk geprikkeld raken om een soort geïnteresseerd raken in een onderwerp, maar je hoeft er niet al vooraf alles van af te weten. En als je dan geïnteresseerd bent, dan kan het notenapparaatje eventueel verder op weg helpen.
Ja, we hebben geprobeerd net dat het notenapparaat, dus bij elke strip zit een voetnoot, maar dat we daar niet gaan uitleggen wat de grap is, want dat is natuurlijk een beetje treurig. Ja. Maar dat we iets erbij vertellen of iets wat ook leuk is als je dit nou interessant vindt om eens wat meer over te lezen, ja, of waar je eens op YouTube wat kan vinden.
Ja.
En ook soms wel eentje waar ik echt heel blij over ben dat we die konden doen, was die strip over sorteren. We hebben een strip over hoe we dingen sorteren. Want nou ja, dat doen we allebei wel heftig. Ja, ja. En dan beginnen we met gewoon kruiden op alfabet zetten. Wat natuurlijk heel prima is.
Ja.
LP's op speelduur.
Ja, boeken op ISBN-nummer.
En wat, en, ja, en zal ik de eindgrap ook verklappen? En dan het laatste plaatje op... zijn de pixels gesorteerd?
Oh ja, ja.
Op kleur. Maar daar hebben we dus best wel lang over gedaan. Met dan de broer van Nico. Die heeft uiteindelijk geprogrammeerd. Hoe je dan eigenlijk pixels het beste op kleur kunt sorteren. En daar is gewoon best wel diep en lang over nagedacht. Oh. En het is ook een soort de best mogelijke manier om kleuren te sorteren. Maar dan zie je in het plaatje wel een soort streepjes.
Ja.
En nu konden we dat uitleggen in de voetnoten. Wat ons,
ik herkende er iets in van een video-edit programma wat ik heb en waar ik wel eens wat mee heb gedaan. En die kan inderdaad ook op die manier kleuren opbouwen. Zodat je je ziet nog wel dat die kleuren komen uit de platen wat je hebt. Ja, dat is dan vooral bedoeld om te analyseren of je het lichter of dat soort dingen moet maken.
Nee, precies. En dat sorteer je op kleurtoon en daarbinnen dan op van licht naar donker. Dus dat zal daar precies zo gebeuren. Ja.
Ja, wel ongeveer, denk ik. Ja, ja. Maar goed, dus dat is dan nog heel veel werk om dat dan ook nog gewoon op deze manier zo te krijgen.
Nou, ja, en wat ik dan dus grappig vind, dat je zo'n grap bedenkt van laten we de pixels op kleur sorteren. En dat je in principe natuurlijk dat ook gewoon een soort op het oog een beetje globaal zou kunnen doen. Of dat je gewoon een plaatje maakt met wat witte bovenaan en dan wat geel eronder. Ja. Maar dat wij dan dus echt een foto hebben gemaakt voor dat plaatje.
Ja.
Met dan tekstballonjes ingevuld. En dat we die dan met een computerprogramma op de best mogelijke manier hebben zitten sorteren. Dat is wel,
het is wel een beetje een nerdenboek is het wel, hè, wat dat betreft. Oh, heerlijk, ja, wat goed. Ja. Dat is wel heel tof om daar ook even helemaal los op te gaan natuurlijk.
Ja, ik vind die andere strip over volgorde ook heel erg leuk. Tenminste, die gaat over randomheid. Zoals hoeven het een lelijk woord.
Willekeur.
Willekeur.
Ja, willekeur in volgorde. En dat als je zeg maar zelf, als je willekeur simuleert, dat het dan nooit, dat het dan te willekeurig wordt.
Omdat dat je het niet meer gelooft.
Je kan het eruit halen. In echte willekeur zitten dingen die je als je willekeur simuleert niet zou doen. Dus bijvoorbeeld als je 1 tot en met 9 of zo in willekeurige volgorde wil zetten, begint niemand bij 1. Mm-hmm. Terwijl als je dat random laat genereren, dan begint
van de gevallen
wel af en toe met 1. Of dan zitten er misschien best wel veel goed achter elkaar of zo. En in iTunes dus bijvoorbeeld, dan is de shuffle functie ook weer een soort van minder random gemaakt dan die eigenlijk is. Omdat mensen anders weer denken dat die niet werkt.
Dat je twee keer achter elkaar een nummer van dezelfde artiest krijgt. Ja. Van dezelfde plaat. Dan denk je, dit kan niet. Ja.
De random functie doet het niet.
Ja.
Maar dan doet hij het dus juist wel. Maar shuffle dat hebben ze er weer uitgehaald. En dan de grap uiteindelijk van de strip is, wij hebben dan daar dus een soort exposé over. En het laatste plaatje is dan van De plaatjes van deze strip staan trouwens ook in willekeurige volgorde. Zou je zien dat de mensen dat ook weer niet geloven?
Oké. Wat is jullie inspiratiebron voor de stripjes? Hoe begint een idee?
Het is een beetje wisselend. Meestal begint het met een paar mailtjes met een paar heel vage bullet points van waar we wat mee willen. En dat doen we allebei naar elkaar. En Ipe is uiteindelijk altijd degene die er scenario's van tekent.
Ook wel zeurnario's genoemd.
Zeurnario. Ja. Maar komt het bijvoorbeeld ook uit actualiteit of zo? Of probeer je dat juist te mijden om het wat tijdlozer te houden? Of artikelen uit New Scientist juist? Of?
Volgens mij allemaal wel. Dus hoe het volgens mij werkt is dat we meestal een lijstje hebben van dingen die we nog wel een keer zouden willen. Maar dat is ook niet alleen inhoud, maar ook vorm. Dat je ook, dus we hebben bijvoorbeeld ook een strip over de reeks van Fibonacci.
Ja.
Dus die begint met twee enen en dan neem je steeds de twee vorige bij elkaar opgeteld. Dus dan krijg je 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3 en dan 5, 8, 13, 34. Nee, wacht, nu vergeet ik 21. Nou ja, et cetera. En daar hebben we dus ook een strip mee gemaakt. Dat je dan ook steeds meer plaatjes per regel ziet komen die dat volgen. En dan moet je uiteindelijk iets zoeken wat ook qua onderwerp werkt. Dus volgens mij hebben we altijd een beetje zo, toch? Dat we lijstjes met onderwerpen hebben. Of
we hebben soms van die classics eigenlijk. Toch? Als qua onderwerp. Dus inderdaad Fibonacci vind ik echt een classic of zo. Of Pi. Weet je wel? Iets over Pi. Moeten we niet een keer iets over Pi?
Ja. Soms,
soms hebben we meer... inderdaad ook wel dingen ingegeven door actualiteit.
Nou, dat willen we, maar dan, dus we hebben bijvoorbeeld vaccinatiedebat op ons lijstje staan, maar nog niet gemaakt.
Nee,
maar ik heb ook wel eens het idee dat het ook wel wat ook wel uit jou, omdat je dat er zit ook wel filosofische dingen in. Ja, ik bedoel, dat vinden jullie elkaar natuurlijk gewoon echt, maar bijvoorbeeld die. Volgens mij heb ik daar meerdere stripjes over gezien over dat er. Hoe zeg je dat?
Oh, ja.
Dat je uitrekent hoeveel varianten er op deze wereld bestaan in het ons melkwegstelsel, ons zonnestelsel. Of nee, niet in ons zonnestelsel, maar in ons planeet. Nee, ons, hoe heet dat nou?
Ja, ons heelal.
Ja.
Ja, nee, klopt. Ja, die komen vaak. Ja, ik zit intussen uit te bladeren, dus toen wist ik ook weer waar die vandaan kwam. Ja.
Oh, maar, sorry,
ja, die komen volgens mij meestal net wat meer van Ipe, omdat hij daar dan boeken over zit te lezen. Ja. Hij zit weer helemaal niet opgelet. Nee, ik zag er net eentje die ging over dat ik dan uit ga rekenen.
Ja. Die is leuk.
Hoeveel mensen er. Dus dan zit Ipe op te scheppen dat hij bij de slimste mens was. En dan ga ik uitrekenen hoeveel mensen daarvan sinds de uitzending zijn overleden. En dus dat is er 1 per uur gemiddeld.
Ja, dat is er 1 per. Maar daar zijn wij dus eigenlijk allebei waren wij daar een soort verbijsterd over.
Van het publiek bedoel je? Of?
Ja, van de mensen die er zitten kijken. Ja, en
voor mensen die zitten kijken. Oké, okay, ja.
Oh. Ja, er keken 1 miljoen mensen naar. En we hebben, zeg maar, een jaar later hebben we die strip gemaakt.
Ja.
Ja, het kwam eigenlijk. Ja, er was een soort meer een soort concrete aanleiding voor. Maar is het iets te tragisch om te vermelden?
Nou, weet ik niet. Ja, hier kan het denk ik wel. Ik vond het namelijk ook best een mooi verhaal, maar een beetje naar het wrang om er een grap over te maken in een strip. Ik was een keer bij bijeenkomst. En toen schrok iemand een beetje toen ik binnenkwam. En die vertelde toen daarna dat haar zus samen met haar man naar de aflevering van Zomergasten had gekeken waar ik in zat. Mm-hmm. En dat ze die heel mooi vonden, dat ze allebei beta's waren en dat ze een heel fijne avond hadden gehad.
Yeah.
En dat die man in die nacht is overleden.
Oh.
En dat dus de laatste herinnering is dat voor haar zus dat zij dat had gekeken.
Ja, ja, ja.
En dat vervolgens ook de familie dan allemaal die aflevering heeft teruggekeken om een soort zijn laatste avond
mee te,
te doen. Yeah. En ik vond dat toen heel ontroerend en ook een soort betekenis geven aan wat je doet. En tegelijkertijd ben ik dan ook weer dat ik dan me ineens afvraag van, oh mijn god, er keken zoveel mensen. Hoeveel gaan er dan eigenlijk heel erg vlak daarna dood?
Ja.
En dat had ik toen aan Ipe verteld.
Ja.
En toen hebben we het in een andere vorm voor een strip gebruikt. Maar ik vond dat verhaal zelf, ik vond het vooral heel,
is ook zo,
heel lief. En eigenlijk, maar ook heel gek dat jij dan dus in die hele familie daarvoor symbool staat.
Ja.
Maar dat, toen dacht ik, omdat ik dus natuurlijk ook wel eens op tv ben, van een miljoen kijkers, van ongeveer de slimste mens, een jaar geleden.
Ja.
Ja, hoeveel zouden er dan sindsdien
gegaan zijn?
Gegaan zijn, maar toen ging ik het even zelf uitrekenen. En toen kwam ik dus op een berekening die ik gewoon eigenlijk niet kon geloven. Maar Jonica heeft het ook echt 20 keer nagerekend. Maar het is dus zo dat er dan gemiddeld elk uur in zo'n jaar 1 iemand overlijdt die daarna heeft zitten kijken. Dat is toch echt onvoorstelbaar eigenlijk.
Ja, gewoon 1 uitzending van de eeuw en hop, weer 2 weg.
Ja, bij de eeuw ook uitrekenen.
Laten we dat niet doen.
Misschien trouwens wel goed om te zeggen. Want ik merk dat mensen soms denken dat als wij dan samenwerken... dat iemand ook zegt, ja, want dan doet Ipe natuurlijk een beetje de plaatjes... en jij de inhoud, wat wel op zich een leuk omgekeerd genderstereotype is. Maar heel veel van de slimmere, nerdy grappen komen dus juist van Ipe. En dan zit ik weer na te denken over hoe we leuke plaatjes doen.
Ja, ja. Hoe je dat dan uitrekent. Of,
Maar ook wel eens iets uit tweets, denk ik. Want ik zie hier bijvoorbeeld die over bitterballen. De ideale portie bitterballen. Hoeveel stuks die moet zijn.
Oh, ja.
Volgens mij zag ik daar een tweet over van iemand. Die dan klaagde of zo. Van, ik kreeg er 5. Hoe moet je dat delen? Weet je wel. En dan is dat zoiets. Dat kan ook een inspiratie zijn.
Ah, ja.
Oh ja, deze kwam van Peter R. de Vries. Die vond ik zo grappig. Die zei ging over Kennedy. Oh, die was toen...
Zoveel jaar geleden. Ja, dat is 2018.
Toch?
Ja, 63. Dus 2018 was het
x55
jaar geleden.
Was
dit
dan,
ja,
denk ik.
Random, maar goed. Ja. En toen zei Matthijs van Nieuwke, dat zullen we dus nooit... Dat echte verhaal zullen we nooit weten. En toen zei Peter R. de Vries... Nou, het grappige is... Het is echt heel grappig. Er zijn zoveel... boeken en theorieën over Kennedy... dat waarschijnlijk de juiste ergens wel in staat. Alleen je weet niet welke. Maar als je het allemaal zou lezen... dan heb je wel waarschijnlijk een keer het echte verhaal gehad.
Wat een gemiste kans dat je die strip... dan niet met Peter de Vries hebt gemaakt.
Maar met jou. Ik heb ook helemaal niks gedaan verder aan die observatie. Het is gewoon helemaal die observatie in stripvorm.
Maar er zit wel meer dat ook die Red Bull blikjes... dat is ook van, dat was gewoon een gesprek tussen ons. Dat ik zat te mopperen dat er zo vaak lege... blikjes Red Bull liggen. Ja. Dat ik nog zei van, ja, maar dan moet je eigenlijk ook wel weten... hoeveel blikjes er dan eigenlijk verkocht worden... in vergelijking met andere dingen. Want misschien worden ze juist wel bovengemiddeld... vaak netjes weggegooid. En dat wordt dan gewoon een stripje.
Ja. Ja, en dan een van de grap... tenminste, ik weet niet of... is dat dan uiteindelijk de slotgrap? Maar ik weet een beetje hoe dit tot stand is gekomen. Want we hebben het een keer over gehad. Maar is dan van, ja, maar als je dan een energiedrankje drinkt... en je hebt niet de energie om dat blikje netjes weg te gooien... iets in die categorie...
Nee, daar staat in de voetnoot van... als we nou toch eens een euro hadden gekregen... voor elke keer dat iedereen die grap maakt.
Oh.
Dat,
Nee,
bij ons eindigde dat we dan in een prullenbakje staan te kijken... om te kijken wat daarin is weggegooid. En dat dan iemand dus ziet dat wij de buurt aan het... dus wij beginnen te mopperen met dat de buurt verloedert... omdat er zoveel blikjes rondslingeren. En aan het eind zitten wij dat in die prullenbak te graaien... Yes. En dan moppert iemand over ons.
Oh ja, oké. Ja.
Ja.
Zover was ik dus nog niet eens.
Wat zijn ze leuk, zeg. Ik zou al die strips kunnen we aanhalen als... voorbeeld van een geslaagd iets.
Voorbeeld van een geslaagd iets.
Oh ja, ja. Ja, soms is dat wel echt te erg. We hebben bijvoorbeeld ook een slimste mensstrip. Die ook, ik weet niet, had ik die bedacht? Of jij? Of hadden we die tegelijk bedacht?
Nou, we moesten een soort, was gevraagd. New Scientist deed een soort Liber Amoricum, heet dat zo?
Oh,
voor Robert Dijkgraaf. En hoe wij dan ook een Ipe en Jonica over Robert Dijkgraaf wilden maken... En volgens mij had Nico echt het geniale idee van... dan doe je in de slimste mens van... wat weet jij van Robert Dijkgraaf?
En dat kwam dan samen dat met mijn eeuwige ergernis... dat als je echt iets van iets weet... dat je helemaal niet goed scoort in de slimste mens. Ik zat een keer bij de Klassicus toen dan ook Plato kwam. En dan ging die man allemaal, weet je wel, ideeën en geschriften noemen. Terwijl je moet gewoon zeggen, Griek, filosoof.
Ja, de basics.
Ja, dus we hebben dat inderdaad dus met Robert Dijkgraaf gedaan.
Want je antwoord, sorry hoor, ik ben echt zo'n totale televisiespelletjes, hoe zeg je dat, niet weten. Maar het idee is dat je antwoorden moet geven die je... over het algemeen het grote publiek geeft.
Want ik ben hier ook echt nat op gegaan toen... ik kreeg Freek Vonk toen ik in de slimste mens zat. Toen gingen ze allemaal dingen noemen die ik wist van hem. En toen bleek inderdaad een van de goede antwoorden... de wereld draait door, want daar zit hij vaak.
Dus wij proberen in deze strip... hij is natuurkundige en wiskundige, hoogleraar aan de UvA... werkt in Princeton, was president van de KNAW... heeft synesthesie, is expert op het gebied van matrixmodellen... topologische snaren en supersymmetrie... En dan zijn de goede antwoorden. Het is een man met een bril die veel weet. En soms te zien is op tv in De Wereld Draait Door.
Ja. Maar die heb je dus echt op de set van het slimste mens gemaakt?
Nee, dit is met tv-beelden en zo bij elkaar geknipt.
Ah, ja.
Maar het grappige is nou... Life imitates art. Dat op een gegeven moment in De Wereld Draait Door... of in de slimste mens... echt de vraag kwam, wat weet jij... van Robert Dijkgraaf. En wie mocht deze vraag stellen?
Ik!
Echt?
Ja. En ik mocht ook, het was heel grappig, maar ik mocht toen niet de antwoorden zelf bedenken.
Nee, oh ja.
En wat waren de antwoorden? Staan die in de voetnoot?
Ja, die staan in de voetnoot. Het zat er een beetje tussenin. Het was minder gênant dan onze grap, maar ook... Ja. Je bent nu nog aan het opzoeken.
Ja, oh ja, ik heb het. Waar natuurkunde, KNAW, Princeton en DWDD. Nou, dat is toch redelijk highbrow.
Hey,
genoeg hierover.
Genoeg over het boek.
1729, uitgeverij Nieuwezijds. Waarom eigenlijk 1729?
Ik zou het nog maar eens even goed in je contract checken, of dat klopt.
Nee, het boek dat is echt heel grappig. Dat is mijn lievelingsgetal. En dan hadden ze een redacteur. Ze waren dus op de uitgever over de prijs aan het praten. En toen zei mijn vaste redacteur, Pleun, waarmee ik al heel lang werk. Die zei, laten we anders €17,29 doen als prijs. En toen keek ze iemand anders eraan van, die is niet helemaal goed. Weet je wel, dat is een heel rare prijs. Ja. En een half uur later mailde ik, misschien is €17,29 een leuke prijs. Oh, ja. Dus toen keek ze naar Pleun. Daar ze, wacht, ik heb even, wat is er met dat getal? Dus Mars, heb het gedaan?
Ja, volgens mij hebben we het in de vorige keer dat je dat, toen hebben we het over dat getal. Van
ja, en anders zetten we het nog in de show notes. Kunnen dat mensen het wel opzoeken. Maar ik vind het dus wel echt heel tof dat je dan een uitgever hebt. Ze hebben ook nog wel gebeld van, vinden boekhandels dat erg?
Ja, oh ja.
Als het zo'n rare prijs is, maar tijdens
Nee, pint dat toch, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja. Toch? Nee. Ja,
omdat het dus de strips over een periode van een jaar of 6 lopen, zie je mij in het boek langzaam grijs, kaal en dik worden.
Ja. Ik heb tussendoor gewoon een kind gekregen, zie je bijna niks van.
Dat zie je weer niet. Wil je naar het volgende?
Ja. Ik zat ondertussen nog te denken dat er op 6 jaar tijd dan 1792 of 1729 dagen zou kunnen zijn. Dacht ik, misschien 2 keer zoveel. Maar daar kom ik niet helemaal uit. Dat kan ik helemaal niet. Goed. We hebben ook wat vragen gekregen voor jou, Jonica, van onze luisteraars. Een paar mensen hebben dat opgenomen. Onze vaste luisteraar uit Leeuwarden, Geeske, heeft ook wat geschreven. Ik zeg er alvast eventjes bij dat we haar ook hebben gehoord in vorige afleveringen over dat zij wel eens met een kriebelhoest zit, omdat ze astmatisch is. En daar ging het nog over dat zij dan een medicijn had en daar vertelt ze nog iets over. Dus ik lees even haar mail voor. Lieve vriend, lieve vrienden in het Fries. Wat fantastisch dat Jonica Smeets weer langskomt. Ik heb een vraag voor jullie en voor haar. Afgelopen week was in het nieuws dat er een foto is gemaakt van een zwart gat. Nu gaat dit totaal mijn bevattingsvermogen te boven. Deze alles opslokkende materie. Maar mijn vraag is, hoe krijg je zoiets dat miljoenen lichtjaren van ons afstaat gefotografeerd? Veel plezier met de volgende podcast, Leefs Geeske. PS, nog even de aanvulling over het hoestprikkeldempende medicijn. Dat zijn codeïne-tabletjes. En nee, die kan je niet als tijmsiroop bij de drogist halen. Ik krijg ze voorgeschreven van de longarts en mag ze bij uitzondering gebruiken. Dus dat een soort bijsluiter bij de heel van amateur in dit geval, dat toegevoegde informatie. Kan je iets met zo'n vraag? Want ik weet dat hier is afgelopen week wel veel over geschreven. Het was heel groot nieuws, dat zwarte gat, dat die foto is gemaakt. En daarna zeg ik ook artikelen verschijnen over inderdaad precies deze vragen ook. Maar hoe hebben ze dan in vredesnaam dat gefotografeerd? Want het is niet dat je een zoomlens ergens op schroeft en dat je dan die, wat was het nou? 5,5 miljoen lichtjaren hier vandaan of zo? Zover kan je niet inzoomen. Nee, ik weet het ook niet exact, maar iets in die categorie was het. Maar kan je met zo'n vraag, kan je hier iets mee?
Nou, nu niet, want ik weet het gewoon niet. Nee. Dus ik weet dat er stukken zijn die dit uitleggen en dat er artikelen zijn die helemaal laten zien hoe ze die reconstructie hebben gemaakt. Want het is inderdaad meer een reconstructie dan een heel letterlijke foto.
Ja.
Maar ik vind het heel gevaarlijk om daar dan iets over te gaan kletsen, terwijl ik het eigenlijk niet weet.
Zijn het wel dingen waar je dan induikt als mensen je dit soort dingen vragen? Of zeg je van, bel me even Robert Dijkgraaf?
Nee, want het is echt wel ver buiten mijn vakgebied. Ja. Dus ik merk ook dat ik er...
Govert Schilling.
Ja, Govert Schilling, ja. Of Hans Hekkenberg heb je ook. Ik probeer altijd ook een beetje door te verwijzen naar niet altijd dezelfde mensen.
Ja.
Dus ik denk als je gewoon ja, als je googelt, dat er echt wel mensen zijn die het heel goed hebben uitgelegd. Ja. Zag ook wel wat Twitter feeds er voorbij komen. Er was ook heel veel. Dat heb ik eigenlijk vooral gevolgd. De discussie over hoe je zoiets dan communiceert. Want er was een jonge vrouw van MIT die heel erg naar voren werd geschoven als dat zij alles had gedaan.
Ja.
Ja, dat bleek dan wel weer meegevallen. Ja, en ze had wel zinvolle dingen gedaan, maar het is een enorm team.
Ja.
En ik hoorde ook, dat vond ik heel grappig, Lieven Scherge. Die had dan die hele persconferentie zitten kijken en die zat na te doen hoe slecht zo'n persconferentie was. Dus als je zo'n persconferentie van Elon Musk ziet met een lancering, die letten bijvoorbeeld altijd heel erg op dingen als in diversiteit. Dus die hebben altijd mannelijke presentatoren, vrouwelijke presentatoren, verschillende huidskleuren, alles echt best wel over nagedacht. Ja. En dan komt er zo'n presentatie, en dat vertelde Lieve dus, want ik heb het nog niet gezien, dat er dan allemaal weer van die oudere witte mannen komen, die dan, yes, first we would like to thank the following organizations. Oh, ja. En dus hij zat er vooral over van, dit moet toch beter kunnen? En tegelijkertijd dacht ik, ja, het maakt het ook niet uit, want zodra je die foto hebt...
Ja, dat is eigenlijk het hele verhaal.
Ja, weet je wel, dat je denkt, ja, als ze die persconferentie flitsender hadden gedaan, hadden dan meer mensen die foto gezien? Ik denk het niet, want het is echt...
Nee. Nee, maar de achterliggende materie, want daar vraagt Kees ook naar. Zij vraagt inderdaad hoe die foto is gemaakt. Ja, misschien. Nou, goed. Het zijn natuurlijk verschillende dingen. Maar licht jij niet gewoon ergens gewoon op? Of veer je op? Dat is het spreekwoord. Als je dan zoiets voorbij ziet komen van... Hey, dit is weer even een lekker wetenschap wat overal op voorpagina's komt.
Nee, eigenlijk niet.
Oh, dat kan je niet veel schelen.
Nou ja, nee, ja. Nee, dat is heel gek of zo. Ik vind het dan wel knap en indrukwekkend. Maar het is niet dat ik er voor... Ja, weet je, ik heb niet eens die persconferentie zitten kijken. Nee. Dus blijkbaar vind je het dan toch niet heel belangrijk. En ik, ja.
Nee, dat hoeft ook niet natuurlijk.
Nee, dus dat is altijd... Maar dat is altijd wel lastig. Hoe je nou... Waarom je ergens enthousiast over wordt en waarom niet. En ik heb er heel veel bewondering voor. Maar ik denk niet... Ja, ik hoef niet precies te weten hoe het zit. Want er is zoveel wat je zou kunnen uitzoeken... Dus maar ik denk wel, ja, ik zal wel... Weet je, Geeske, ik ga even googlen naar wat nou echt... Want dat is altijd wat ik vaak denk. Dat het voor mij makkelijker is om een goede uitleg te vinden... dan voor mensen die echt helemaal uit het niets zoeken. Dus ik denk van, oh ja, ik weet wel, bijvoorbeeld Marieke Baan... dat is een Nederlandse voorlichter van sterrenkunde. Ja. Als je in haar timeline op Twitter gaat kijken... heeft zij vast linkjes naar de goede plekken. Ja, dus ik zoek wel even wat.
Oh, dat zou leuk zijn. Ja, dat heeft Geeske wel wat aan. Ja. Ja, dat is een soort curator van de wetenschap.
Ja, ja, en Ipe had ook voorgesteld om hier een strip over te maken. Ja. Maar toen zeiden we ook, ja, wat dan?
Ja, dat kwam ook niet uit. Het probleem is ook dat met dit soort dingen nu... alle grappen al meteen de dag erna gemaakt zijn door iedereen.
Ja.
En als het nu dan even heel hip is... en als een maandblad over 2 maanden nog eens uitkomt...
Ja, dan weet je het niet meer.
Nee? Nou, je hebt het afgeschoten als idee.
Ja. Ja. Ja.
Oh, jammer.
Ik dacht nog om het te combineren met het andere onderwerp. We zouden, ook als mogelijk onderwerp hadden we een... van waarom verdwijnt wasgoed in het dekbed... als je dat allemaal bij elkaar doet. Ja. En...
Oh, dat je dat combineert.
Ja, dan had ik dus zitten denken. Zo van als een soort zwart gat verdwijnt daarin. En dan zo dat combineren. En dan een plaatje van de wasmachine. En dan
oh, maar zou je niet een dekbedhoes met een zwart gat erop kunnen doen?
Ja.
Dat je zegt, nou, in dit geval...
Oh ja, dat was best wel leuk geweest. Nou, dat hebben we dus niet gedaan.
Dat kan nog, kan nog.
Ja, ik zat een beetje zo van... Nou, soms kan het ja, ik denk het combineren van twee onderwerpen, dat kan een soort grappig zijn, maar dat is dan ook meestal echt grappig precies op dat moment. En dan wat later, dan komt het ook heel random over.
Ja.
Het is mijn nieuwe woord, random.
Ja, ik hoor het. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar zo zie je me weer, we gooien ook wel eens ideeën weg.
Ja, dan hoop dat jullie hier nog wel iets mee doen. Ik vond dit wel bijzonder.
Oh.
Oh. Het wordt
ja. Okay. Maar word jij nooit moe van dat jij heel vaak wordt aangesproken op onderwerpen die eigenlijk waar je eigenlijk geen bal mee te maken hebt, maar wat mensen zo denken van ja, dit niet bedoeld als kritiek op Gayscore, beta, dus dan weet je dit ook wel of zo.
Nou, ik vind het eigenlijk ligt er een beetje aan wie je doet. Ik vind het vaak als het dus inderdaad zoals Geesk iemand is die het uit oprechte interesse vraagt, of ook bij een lezing komen ook heel vaak allemaal vragen na afloop, dan vind ik het eigenlijk ook wel een soort aandoenlijk en ook wel bemoedigend. Ik denk, nou, die mensen denken dat ik dit allemaal weet. Ja. Wat eigenlijk best wel gaaf is. Ik vind het vervelend als het redacties zijn. Ja. Ik denk van, als je bij een redactie zit, dan moet je toch wel beseffen dat er een groot... ik werd ook een keer net gebeld door een redactie. Dat ging toen over een sportrecord. En er zat zoveel milliseconden verschil tussen dan de winnaar en degene die tweede werd. En dan wilden ze uitrekenen hoeveel afstand ertussen zat.
Oh, ja.
Waar ik echt denk, jongens, dit is echt een soort middelbare schoolsom. En daar ga je mij dan nu voor bellen? Ja. Echt, what the fuck? En dan... Maar dus ik vind het eigenlijk ook bij lezen komen ook heel vaak allemaal vragen van mensen. Die zeggen ook, ja, hoe zou je dat moeten doen?
Wat heb je geantwoord? Heb je gezegd van, je weet toch hoeveel kilometer per uur? Je weet afstand, dus weet de tijd, je weet kilometer per uur. Nou, ga daar even lekker mee zitten.
Precies, ik heb even gezegd hoe de som in principe werkt. Ja. En dat ze dat dan zelf mogen uitrekenen. En dat ik denk dat ze er wel uitkomen.
We zijn rond dit boek ook helemaal plat gebeld door tv-redacties van of we ons kunstje wilden komen doen even met dat boek, maar dan hebben we toch ook gezegd van, nou, we vinden dat niet chic.
Nee, niet te veel publiciteit.
Wij willen niet te veel. Dit boek is gewoon iets dat er gewoon op zichzelf moet staan en op eigen kracht zijn weg naar de mensen moet vinden.
Ja, dat. En het is natuurlijk ook een beetje acquired taste, laten we wel wezen.
Nee hoor, dit is voor iedereen leuk. Ik ga een banaan pakken.
Ja, oké. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar de Eeuwofoon. Want er zijn ook berichtjes voor jou binnengekomen.
De Eeuwofoon. 06-1990-68-71.
En een van de berichten die binnen is gekomen is van Anne. Die een vraag aan jou had, Jonica.
Hoi Botte en Ipe, met Anna weer een keer. Ik heb een vraag voor Jonica, die deze week bij jullie in de podcast komt. Dus ik hoop dat ik nog op tijd ben.
Ja.
Het zit namelijk zo. Ik heb een enorme talenknobbel, maar een gigantische wiskundedeuk. Ik kan echt een rekening voor een avondje uit met vrienden of een cadeautje. Als je dat moet verrekenen, nou moet je echt niet bij mij zijn. Want dan ben ik al helemaal het spoor bijster. Maar het jammer is dat ik wiskundige kwesties of de wetenschap daaromheen... En dingen die je wel eens in de krant leest over mooie ontdekkingen, die vind ik wel heel erg interessant. En dan vind ik het soms jammer dat ik gewoon echt dat wiskundige inzicht compleet mis. En wanneer ik dat ook erg jammer vind, is als we bijvoorbeeld een spelletje gaan spelen waar strategie en kans berekenen en misschien toch ook wel een beetje wiskundig inzicht bij te pas komt. Ik noem maar wat, kolonisten van Catan of een kaartspel of wat dan ook. Want dan ben ik na twee rondes gewoon al klaar. Dan duizelt het me zo en dan daar snap ik gewoon helemaal niks van. En dan word ik helemaal stijf laatste. En dat vind ik dan eigenlijk ook niet leuk, want daar ben ik dan ook weer te fanatiek voor. Maar oké, dat is een ander verhaal. Heeft Jonica misschien tips voor mij, of voor mensen met wiskundedeuken in het algemeen, hoe je toch dan dat soort spelletjes of situaties waar iets meer strategie of kansberekening of wiskundige slimheid mee gemoeid is, om daar toch iets leuker mee uit de verf te komen? Want ik vind het nu gewoon zo jammer dat me dat dan niet lukt. Terwijl ik het, wat ik zeg, wel heel interessante materie vind. En ik weet ook dat Jonica altijd hele goede boekentips geeft. Ik had laatst ook weer een goede boekentip van haar gekregen. Op Twitter deelt ze dat vaak. En ja, misschien is er wel een roman of een non-fictieboek voor mensen zoals ik, met een wiskundehandicap, dat ze kan aanraden om te lezen, zodat ik gewoon iets meer begrijp van de wiskundige wereld en een soort wiskunde voor dummies, maar dan leuk. Nou, alvast bedankt. Ik hoop dat Jonica me verder kan helpen. Ik vind haar supercool en helemaal te gek. Ik ga vooral zo door met de podcast. Ik luister elke week weer met veel plezier en ik kijk uit naar jullie aflevering met haar. Doei!
Dankjewel Anne, heel erg leuk. Dus een vraag aan jou. Wat doe je aan een wiskundedeuk? Ik denk bijna staat alles van wiskundemeisjes nog online. Maar...
Ja, en er is ook een boek van. Maar bijvoorbeeld, ik vond een paar dingen heel grappig die Anne zei. Dus bijvoorbeeld eerst is dat ze zei dat zij bijvoorbeeld bij een restaurantrekening met vrienden deden dat ze dan weg is.
Ja.
Het grappige is, dat kan ik ook niet zo goed. Dus dat is iets waarvan mensen dan denken dat ze slecht zijn in wiskunde. Terwijl het eigenlijk is dat je slecht bent in snel hoofdrekenen.
Ja, maar je moet dan ook 118,36 euro delen door 7. Dat is natuurlijk ook eigenlijk best ingewikkeld.
Ja, precies. En wat dus wat ik altijd dus vertel ook bij lezingen, wat volgens mij heel handig is, is om beter te worden in schatten van ongeveer aantallen. Dus zo wat wij deden bij uitrekenen bij de slimste mens, hoeveel van die miljoen kijkers er elk uur doodgaan. Dan krijg je ineens een soort raar gevoel voor groottes. En ja, dat kan je heel vaak doen. Dus je kan jezelf eens aanwennen om gewoon vaker dingen te schatten. Dus, dus bij een restaurant inderdaad. Ik vind het niet zo heel interessant om uit te rekenen wat iedereen precies moet betalen. Nee. En niet, nou, ik vind het ook principieel altijd een beetje kinderachtig. Maar, ja, maar ik weet wel altijd ongeveer bij het afrekenen van oké, nu wordt het ongeveer 120 euro. Ja. Of het wordt ongeveer 90 euro. Ja. Dat maakt wat uit. En dat doe ik bij de supermarkt ook altijd automatisch. Dat je gewoon al zit te schatten van nou oké, dit is een mandje van 30 euro.
Oh, echt?
Of een mandje van 50. Ja, en dan zie je dus als er echt iets heel erg misgaat. Dus als er inderdaad een tientje niet klopt. En dat soort dingen kun je best wel gewoon vaker eens een beetje oefenen.
Ja.
Maar wat je noemde van die spelletjes, hoe je daar goed in bent.
Ja.
Dat is wel grappig. Hè? Want ik zit heel vaak na te denken net over structuren in spelletjes. En inderdaad dat je beseft welke dingen wel en niet handig zijn. En ik herinner me ooit, ik weet niet meer hoe dat spel heet, maar dat deed ik tijdens mijn studententijd met een groep vrienden die allemaal ontwerper waren. Dat was een spel met allemaal ronden. Dan had je poppetjes die zich moesten verspreiden over een bord. En dan kon je eens in
het vier... Mensen je niet.
Nee, het was iets met dingen veroveren ook en bouwen. En je moest dan eens in de vier ronden kon je alleen maar punten scoren.
Oh ja, dit rings wel een bel, maar ja, oké, ga verder.
Ja, nou ja, en ik zat er toen een beetje over na te denken toen we dat begonnen. En op een gegeven moment dacht ik, volgens mij maakt het eigenlijk heel weinig uit wat je in die drie andere rondes doet. Zolang je niet heel dom doet, maar gewoon een beetje zorgt dat je overal een beetje meedoet. En als je dan in die ene ronde waar je punten kan pakken echt even vet je best doet. En vervolgens zat ik dus eigenlijk gewoon driekwart van dat spel gewoon een beetje martini te drinken, met iedereen te roddelen en helemaal niet op te letten. En ik won heel erg. En dat vond iedereen toen heel irritant. En je kan dit soort dingen natuurlijk ook gewoon googlen. Dus ook als je bijvoorbeeld inderdaad Catan... Ja, dat is op zich wel vrij basic. Ik bedoel, je gaat gooien met dobbelstenen. En dan wat het dichtst bij de zeven zit, wordt natuurlijk het vaakst gegooid. Dat soort heel simpele dingen. Maar bijvoorbeeld bij Monopoly heb je ook allerlei strategieën over welke straat je moet hebben. Je moet juist de straten pal na de gevangenis vooral hebben. Dus dat is Utrecht en wat zit daarna ook alweer?
Haarlem.
Ja, maar Utrecht is beter, want daar kom je vaker dan op. Dus eigenlijk is Utrecht de meest winstgevende straat te hebben. Dus je kan dit soort dingen ook gewoon eens opzoeken.
Ja,
dus,
precies. Spelstrategieën voor dit soort dingen. Ja.
Je kan ook wel je eigen boek, ik was altijd heel slecht in wiskunde, aanraden.
Ja, dat hebben we ook geschreven toen met die titel. Ik dacht, als iedereen die dan ooit zegt, ik was altijd heel slecht in wiskunde, dan kunnen ze ons boek kopen en dan worden we multimiljonairs. Nou, dat is niet gebeurd, maar daar hebben we heel erg geprobeerd om dingen leuk te maken. En dan geven we net ook tips voor bepaalde spelletjes.
Ja.
En het is wel, ja, ik zit te denken, als je... als je ook... Er is heel veel leuke populair wetenschappelijke literatuur niet vertaald. En ik vind bijvoorbeeld zelf speltheorie echt heel leuk vakgebied. Dus waar het inderdaad gaat over strategie. En daar zit eigenlijk grappig genoeg vaak helemaal niet zoveel rekenwerk bij. Maar veel meer uitbeelden van als jij dit doet. Ja, en dan, dus dan heb je echt wel leuke boeken. Je hebt zo'n boek dat heet Prisoner's Dilemma. Wat dan heel erg daarover gaat. Dat is heel leuk.
Het zit ook in ons boek.
Het zit ook in ons boek, ja. We geven zelfs nog een tip voor een speltheorieboek in ons boek.
Oh ja.
Ja, die kan ik me half herinneren. Ja. Dus nou ja, eigenlijk is gewoon de tip aan Anne, dus Koos, Ieper en Jonica.
Ja, en dan alle referenties uit de voetnoten lezen.
Ja, precies. Dan moet je toch een heel eind kunnen komen. En als je fanatiek bent, dan doe je dat ook.
Ja, en ik zou inderdaad gewoon zeggen voor een spelletje, volgens mij moet je dat gewoon even googlen. Gewoon strategie Catan. Nou, dan vind je het zo.
Ja, precies.
Hoef je het niet allemaal zelf uit te denken.
Nee. Mooi. Hey, we hebben nog een gekregen van Suzanne.
Hoi, Botte, Ipe en Jonica met Suzanne. Toen ik hoorde dat Jonica bij deze aflevering zou zijn, dacht ik, dit is mijn kans om haar nog heel laat te bedanken voor de wedstrijd die zij een paar jaar geleden heeft georganiseerd. Dat ging over dat je met de trein door heel Nederland moest reizen, in elke provincie moest komen en dat moest dan zo snel mogelijk. Daar heb ik aan meegedaan en daar heb ik toen een filmpje van gemaakt. Dat filmpje heeft ze ook vermeld in haar artikel. Dus dat vond ik heel leuk om te horen, dat ze dat ook echt bekeken heeft en gewaardeerd had. Dus een beetje laat, maar dank je wel daarvoor. En mijn vriend heeft, ik heb toen samen met mijn vriend eraan meegedaan. Hij studeert civiele techniek in Delft, dus echt een beta-student. Dus dat was helemaal zijn ding om die optimale route uit te zoeken. Was echt een ontzettend leuke wedstrijd. En zelf studeer ik in Groningen geneeskunde. Ik ben recentelijk verbannen naar Heerenveen. Om daar het kooschap orthopedie te lopen. Dus ik ben ook in aanraking gekomen met de Friezen. En dat is mij wel goed bevallen. Ik vond ze allemaal heel hartelijk en leuk en sportief. Maar dat kan ook komen doordat wij vooral voetballers zagen met voorste kruisbandletsel. En toen ben ik er ook achter gekomen dat ik echt niet zonder jullie podcast kon leven. Die busreis van Groningen naar Heerenveen is namelijk 3 kwartier. En dat elke dag had ik niet kunnen doorkomen zonder jullie podcast. Dus bedankt. En als laatste wilde ik nog vragen of jullie misschien zouden kunnen overwegen om nog een keer zo'n aflevering te doen dat jullie door een stad lopen. Oh. Ik vond die van Utrecht heel erg leuk om te horen.
Dus zij verder stad, niemand.
Groningen misschien, maar, of iets anders. Zou door mij in ieder geval heel erg gewaardeerd worden en vast ook door anderen. Dat was het. Dag!
Jij vond dat niks, toch? Die aflevering in Utrecht.
Ja, ik vond het een beetje lastig, inderdaad.
Ja, het is wel fijn dat er toch wel een paar mensen het leuk vonden. Ik vond het zelf ook wel leuk.
Ja. Ja. Nou, misschien doen we het nog wel een
keer. Maak er geen gewoonte van, maar gaan het nog wel een keer doen.
Mocht je een keer in Groningen komen.
Ik kan misschien ook combineren met wat ze eerder noemden. Dus die wedstrijd waarbij je alle provincies van Nederland zo snel mag zien te bezoeken. Ja. Dat je dan een soort podcast van dit avontuur maakt.
Zal ik nog één leuk detail hierover vertellen? Want ze stuurden dit in een mailtje, hè? Ik weet helemaal niet of dit voor haar betekent. Ik vertel het gewoon, het maakt ook niet zoveel uit. PS schrijft ze. Mijn vriend en ik hadden overigens nog geen relatie voor die dag treinen door Nederland. Misschien is de treinenwedstrijd van Jonica dan wel mijn cursus. Korte cursus, lange verkering.
Hmm. Oh, wat leuk. Oh, maar het was toen ook echt, ja. Volgens mij hadden wij toen ook samen gehad over die wedstrijd. Omdat dat zo'n soort raar idee was. Dus het idee was dat je dan per trein op één dag alle provincies moest aanzien te doen en dan in zo'n snel mogelijke tijd. Ja. Volgens mij hadden we het er toen ooit eens over gehad. En ik had dat dan dus inderdaad als een zomerwedstrijd in de Volkskrant gezet. En ik dacht eigenlijk van ja, dat gaat dan één iemand misschien doen. Maar dat hebben dus echt iets van, volgens mij meer dan 10 teams hebben het gedaan. En sommige bestonden dan uit meer mensen.
Oh.
En ook heel aandoenlijk. Weet je, hadden ze inderdaad veel studenten, waar inderdaad dan meestal 1 techniekstudent helemaal een schema had zitten klussen. Maar ook een ouder echtpaar die dan zei, nou, we hadden nog een vrij reizendag. En maar ook mensen die dan dus, weet je, het is ook een soort krankzinnig schema. Want dan moest je ook om het zo handig mogelijk te doen, kon je het handigst dan
je moet takken vroeg beginnen.
Ja, en dan in een uithoek. Want dat is handig, want die wil je niet halfwege
dus
de
eerst
dag doen.
Toe.
Ja, en er waren ook mensen die allemaal, die dan ook heel erg naar de regels gingen kijken. Dat is dan ook voor de vorige vraag. Er stond bij dat je dus met de trein langs alle provincies moest staan en je moest als bewijs een foto van jezelf met een plaats, een stationbord van die provincie doen. En dat één iemand bedacht dat je dus niet uit hoeft te stappen. Dus die hadden een doorgaande trein, volgens mij, die niet in Gelderland stopte, maar waar ze wel langs een station in Gelderland kwamen. En die zijn toen gewoon uit het raam snel de foto, net precies met dat bord. En dat mocht dus.
Nice.
Die hebben ook gewonnen.
Maar die hebben die dan de grond wel aangeraakt?
Maar dat stond niet in de regels. Dus bewijs was foto met,
Ik vind het ook een beetje studentenverenigingiaans, maar niet op een negatieve manier. Volgens mij was er vroeger ook zo'n ding dat je dan in zo'n kort mogelijke tijd alle straten van Monopoly moest aandoen.
Ja.
Dus daar iets bij. Maar is dat te doen? Kan dat in één dag?
Volgens mij bestaan sommige helemaal niet.
Ja, ons door de Brink en Dorpstraat.
Ja, maar die vind je wel.
Ja.
Volgens
mij was er nog een straat, maar dat weet ik nu niet meer, die ook gewoon niet bestond in een van de grote steden wel. Omdat die opgegaan is iets anders. Dat las ik laatst.
Oh. Is opgeheven.
Ja, er was iets mee.
Is dit zo?
De Bartel Jorisstraat.
Ja,
ik kan me haast niet voorstellen.
Nee. Ik heb geen idee. Ja. Ik heb al jaren
niet
meer.
Zou verder mogelijk zijn? Ja, misschien is dat wel makkelijker. Er zijn natuurlijk minder plaatsen.
Ja, nou, maar wat ik vooral wel lief vond, dat heeft inderdaad niet de hele student die koos, maar dat er dus ook dan van die gepensioneerde echtparen die het gingen doen als een soort.
Maar studenten doen ook wel best wel leuke dingen soms. Drinken.
Nou, was ontzettend leuk ook van de verkering.
Ja. Berichtje van Suzanne. Dan gaan we nog even naar iemand die de naam niet vertelt, maar die wel een vraag aan jou heeft.
Dag, Botte, Ipe en Jonica. Ik ben ontzettend fan van de podcast. Ik heb een vraag voor Jonica. Ik heb psychologie gestudeerd, zeg maar een jaar of 9 geleden of zo. Toen leerde ik bij sociale psychologie over het bystander effect. Dat mensen in situaties waarin er iets gebeurt en er heel veel mensen toekijken, dat niemand dan zou helpen. En laatst las ik een nieuwe studie waarin het bleek dat dat in ieder geval nu helemaal niet meer het geval is. En dat die studie misschien wel heel erg achterhaalt. Het effect dat we al heel lang steeds van zoveel studenten leren. En ik ben dus heel erg benieuwd, hoe ga je nou als wetenschapsjournalist om met ja, dingen die altijd gezegd zijn en die dan ineens veranderen? Ik kan me voorstellen dat je daarover wil rapporteren als journalist, maar dat je ook niet wil dat mensen denken, nou, al die wetenschap, dat is onzin, want het verandert heel veel tijd. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat überhaupt zit. Is het een soort van halfwaarde tijd van feiten, zeg maar? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Doeg!
Ja, dankjewel. Ja, halfwaarde tijd van feiten of voortschrijdend inzicht. Ja. Is er een halfwaarde tijd van feiten?
Nee, maar het lastige is dat dit natuurlijk niet echt harde feiten zijn. Nee. Dus dit is zulk ingewikkeld onderzoek. En wat ik wel aardig vind, ik ben oorspronkelijk begonnen als wiskundige en nu dan hoogleraar wetenschapscommunicatie. En het onderzoek daar is zo anders. Dus ook om zo'n bystander effect. Dus het idee is dat als er iets naars gebeurt, hoe meer mensen er het zien gebeuren, hoe kleiner eigenlijk de kans is dat iemand helpt.
Ja. Tenzij Jeroen van de Koningsbrug in de buurt is.
Ja, die springt altijd het water in. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel lastig effect om te meten. Het is veel minder hard dan een wiskundig bewijs. Het is ook minder makkelijk te controleren dan een deeltjesversneller experiment. Ja. Hoewel dat ook natuurlijk heel ingewikkeld is. Maar al die dingen, het is heel, heel tricky. En wat mij ook wel eens verbaast van...
Nee, tricky is sociale fenomenen veranderen gewoon over tijd. Die kun je alleen... Je kan zeggen van dat bystander effect heeft zich voorgedaan. Dan en daar met dit in dit specifieke onderzoek.
Ja, maar ik geloof ook dat het hele waar het op gebaseerd is... is volgens mij zo'n heel beroemde verkrachting die allemaal mensen zagen te gebeuren, waar niemand iets deed. Maar dat verhaal blijkt ook helemaal niet te kloppen. Er waren wel degelijk mensen die iets deden.
Ja.
En hadden veel minder mensen gezien dan ze dachten. Dus het is allemaal heel lastig hoe je dat doet. Dus wat volgens mij interessant is, is om heel erg te kijken naar hoe je dingen onderzoekt. En hoe je het brengt. Dat je ook laat zien hoe sterk je bewijs is.
Ja.
En niet sterker doet dan het is. Dus dat is... En dat is heel lastig, want het is natuurlijk veel lekkerder om iets te zeggen, nou, het zit zo en zo, dan te zeggen, nou, we denken dat het zo en zo zit, maar alleen onder deze omstandigheden en misschien ook niet. Maar
dit is wel een strip trouwens. De bystander effect, daar kunnen we natuurlijk een heel goede strip over maken.
Ja.
Dat wij dat staan te delibereren. En op het laatste plaatje dan blijkt er al die tijd iemand in het water te liggen.
Oh ja, oh, ik dacht dat iedereen ons wil komen helpen, omdat we zo zullig zijn.
Oh ja, dat kan ook.
Ja.
Nee, en het is wel, want je hebt nu tegenwoordig ook best wel veel van die replicatiestudies inderdaad.
Yeah.
Maar dan zie je ook wel eens, of heb ik dit? Ik krijg een soort déjà vu dat ik me afvraag of ik dit de vorige uitzending heb verteld dat ik er was. Dat ik zo grappig vind dat er dan soms mensen zeggen van ja, het herhaalde zich nu niet. Maar dat komt omdat ons effect werd gemeten in Italië bij een temperatuur van 25 graden, terwijl iedereen een rood t-shirt droeg.
Yeah.
Dat je denkt, ja, maar als je iets meet wat dus alleen maar blijkbaar onder zulke specifieke omstandigheden.
Ja, heel voorwaardelijke feiten ben je dan, heb je dan eigenlijk. Ja.
Ja, en wat ik echt heel verbazingwekkend vond, wat ik laatst hoorde, dat het vakgebied waar dit echt misschien nog wel het meeste speelt, dat dingen na 10 jaar allemaal niet meer kloppen, is oudheidkunde.
Oh, echt?
Ja, dat je wel je denkt, jongens, dit gaat over dingen die 2000 jaar oud zijn, maar het schijnt dus dat heel veel dingen die ze 10 jaar geleden dachten over de oudheid, dat die inmiddels totaal achterhaald zijn.
Maar dat staat af en toe ook wel gewoon in de krant. Want wat was het nou? Ze hadden bij de... Ze zijn op zoek naar die containers die op het wat zijn.
Waar zo'n oud schip tegenkomen.
Ja, en toen struikelden ze inderdaad ineens over... Nou, een oud schip, maar in ieder geval een stuk hout dat ze naar boven hadden getakeld. Wat dan ineens een soort gekke houtverbinding in zich had. Datering van wanneer dat, van hoe oud dat hout dan was, waren ze erachter gekomen dat dit de oudste vorm van die manier van een scheepswand maken is, nou ja, ik citeer even uit mijn hoofd, maar waardoor die hele wetenschap van wanneer is die techniek ontwikkeld moest worden bijgesteld. Nou, dat is eerder gedaan.
Ja, en dat schijnt inderdaad heel veel te gebeuren. En zeker omdat de laatste jaren natuurlijk veel meer met DNA-technieken en betere dateringen gedaan kan worden, dat heel veel theorieën niet meer kloppen. Dus ja, ik weet ook niet zozeer of dat nou heel erg mensen wantrouwen geeft in de wetenschap.
Ja, maar dit vind ik dus een interessante vraag. Want er... hoe zeg je dat?
Het verhaal van de Bijbel wordt nooit bijgesteld.
Nee, maar dat is dan ook geen wetenschap.
Nee, maar Ik bedoel, het is paradoxaal dat als je verhaal aanpast, zeg maar, aan nieuwe bevindingen, dat het dan minder geloofwaardig zou worden. Terwijl dat zou natuurlijk de geloofwaardigheid...
Ja, maar ik vind dat ook heel erg net bij politici. Ja. Dat er soms als een verwijt wordt gezegd, ja, 10 jaar geleden zei hij zo. Ja. En ja, nu precies. Zegt hij ineens ja. Dit. Ik denk, ja, er zit 10 jaar tussen. Dat lijkt me juist een enorme pre, als je dan in de tussentijd hebt nagedacht. En
ja, maar
denk...
dit is ook, dit hoor je dus heel vaak inderdaad ook over politici die dat ze zeggen van ja, aan de linkerkant van het spectrum zie je dat veel politici toch regelmatig hun mening een beetje bijstellen. Terwijl op rechts het vaak veel meer gewoon recht door zee wordt gesteld. Ongenuanceerd. Ja, ik weet niet, aan de hele linkerkant heb je dat ook wel trouwens. Maar goed, mensen die heel erg twijfelen aan werkelijkheden en zo. De complottheorieën. Dat in die, hoe heet die mensen weer? Complottekers en in die categorie. Die vinden het heel fijn als er wetenschappelijke dingen worden gepresenteerd die dan ineens iets anders, bij iets anders wetenschappelijk weer een vraagteken stellen. Dat ze dan kunnen zeggen, zie je nou wel, ze weten het ook niet zeker. Maar dat is nou juist wat wetenschap is. Weten wat je wel weet en weten wat je niet weet.
Ja, het is ook vaak heel lastig in discussies. Dus als je inderdaad aan iemand zit die alles zeker weet en je vraagt aan een wetenschapper, weet je het echt zeker?
Ja.
Dan het eerlijke antwoord is nee.
Het bestaan
want je
van
hebt bepaalde,
God bijvoorbeeld, dat soort
je
dingen.
Je hebt aannames gedaan, je hebt dingen weggelaten en je hebt het zo goed mogelijk gedaan. En uiteindelijk zijn er, ja, behalve in de wiskunde waar je het gewoon kan bewijzen, dan zit je goed, maar verder.
Ja.
Sorry, ik ga met een papiertje spelen. Is dat hoorbaar?
Ja, dat is hoorbaar.
Oh. Ja. Ik dacht dat je iets te eten ging pakken.
Nee, heb je honger?
Ja, zo.
Ja, een beetje trek, ja.
Gelukkig hebben we van alles in huis.
Dat gaan we ze. Nou, dat komt wel goed. Komt wel goed. We verzinnen wel iets.
Ja. We verzinnen wel eten. Sorry.
Is dit alles wat we over die...
Nou, misschien wel goed om te zeggen. Dus dat dus de vraag was eigenlijk ook vooral hoe ik dat als wetenschapsjournalist zie. Ik ben natuurlijk niet echt een wetenschapsjournalist. Ik schrijf columns, wat toch weer een ander... Met je is dan echt een journalist zijn die een soort waakhond moet zijn van de wetenschap. En ik denk dus dat wat je ook best wel veel ziet, vind ik, bij goede wetenschapsjournalisten. Dat er heel erg gek wordt van hoeveel waarde hecht je aan bepaalde dingen. Dus inderdaad als iets een heel grondige studie is over jaren heen, die een vermoeden bevestigt wat er al heel lang was, dat je dat veel groter neer moet zetten dan dat je allerlei dingen hebt gemeten en toevallig zag je een effectje en nou, dat zal wel iets betekenen. Ja, ja. En dat ook iemand van de week, een heel grappige tweet, statisticus, dat je heel vaak wetenschappelijke studies ziet die dan bepaalde beperkingen van hun studie noemen, maar vervolgens in hun conclusies die beperkingen totaal negeren. Het voorbeeld wat hij, wat hij gaf was Maarten van der Zweden. Die zei, onze studie laat duidelijk zien dat boterhammen met pindakaas ervoor zorgen dat je langer leeft. Ja, de beperking van deze studie is dat we geen enkele data hebben die dit ondersteunt. Maar desalniettemin zijn onze conclusies heel belangrijk voor beleidsmedewerkers om hier wat mee te gaan doen.
Ja.
Want je denkt, ja, dat soort...
Ja, ja.
Ja, dat zie je wel veel, dat het echt...
Ja, maar vooral
dit is ter illustratie.
Dit was ter illustratie, fictief. Maar het is wel inderdaad wat je best wel vaak leest. Dat dan de beperking staat van, we hebben dit effect alleen getest onder eerstejaars psychologiestudenten.
Met
een rood t-shirt aan.
Ja. In Italië bij een bepaalde temperatuur.
Ja. Maar het is wel echt belangrijk dat we er allemaal iets aan gaan doen.
Ja, precies. Ja, dus die beperkingen die worden dan achterwege gelaten.
Ja, en als journalist moet je dan misschien denken, moet dit wel in het nieuws?
Ja, precies. Ja, ja, dat is altijd wel belangrijk. We hadden zelf bij de nieuwsredactie waar ik dan werkte, dat was een soort grappige uitdrukking van uit Brits onderzoek is gebleken. En dan kwam er echt van alles. De meeste idiote dingen. Je moet er nog altijd wel om lachen. Als
de Britse pers meldt dat.
Ja, zoiets. Ja, ja. Well, anyway. Dat zijn de vragen die ons publiek rechtstreeks aan jou had in ieder geval. We hebben nog één berichtje gekregen wat even rechtstreeks gaat over Iepen, de aflevering die we vorige week hebben gemaakt. Ja. Over toen we ook vertelden over dat je in een museum had geflitst.
Oh, ja?
Wist je dat nog?
Ja.
Toen zeiden we van ja, flitsen mag natuurlijk in musea niet, want dan verbleken schilderijen, licht. Nou, daar hebben we eventjes een berichtje over gekregen.
Hoi, Iepen, Bot en ik denk Ionica, Iris hier. Ik wilde even reageren op het Van Gogh verhaal dat Iepen daar foto's had mogen maken en hoe bijzonder dat was en met de flitsen en hoe slecht dat is voor de schilderijen. Ik ben opgeleid als museoloog ik doe er nu niks meer mee, maar ik heb wel 4 jaar over musea gestudeerd en collectie en schilderijen en dat soort dingen. En wat mij altijd geleerd is, is dat schilderijen prima tegen flux kunnen. Dat licht is inderdaad wel heel fel, maar dat is maar zo heel erg kort dat een schilderij er helemaal niet van verkleurt. De reden waarom er niet geflikt mag worden in musea is dat als je met een professionele manier met flik een foto maakt van een schilderij, dan heb je eigenlijk hogere kwaliteit of net zo'n goede kwaliteit foto gemaakt van een schilderij wat te verkopen eigenlijk in de museumwinkel. En dat willen ze niet. Ze willen dat je de mooie foto's van de posters of van de boeken bij hun vandaan koopt. En dat zij het unieke beeldrecht hebben op dat schilderij. Want die schilderijen zijn al meer dan 50 jaar oud. Dus is de copyright al lang verlopen. En zij zijn eigenlijk de eigenaar, maar niet eigenaar van de afbeelding. Dus als jij gewoon een goede foto kan maken met een statief en een flits van het schilderij, dan ben jij opeens beeldeigenaar van de Nachtwacht of de Zonnebloemen van Van Gogh. En dat is de reden waarom je in heel veel musea niet mag flitsen. Dus dat wilde ik nog even zeggen en verklappen aan de luisteraars. Bedankt voor een leuke podcast en ik luister elke week met veel plezier. Doeg!
Dankjewel Iris. Ja,
dus ik wel. Ja, ik zie jullie heel enthousiast kijken. Ja, dat beantwoordt ook mijn vraag van mag ik die foto's nou eigenlijk straks gewoon afdrukken in mijn boek? Want was ik ook nog niet helemaal zeker over.
Ja. Nou, ik zat dat ook te luisteren, want je had het ook over dat je bij de slaapkamer had geflitst. Ja. En ik heb ooit
de slaapkamer van Van Gogh heeft.
De slaapkamer van Van Gogh, ja. Dit verhaal is misschien namelijk ietsje anders voor Van Gogh. Ik maakte een boekje over toepassingen van wiskunde in verschillende domeinen en ik moest iets doen over kunst. En toen dacht ik ga gewoon het Van Gogh Museum iemand mailen om te vragen of ze wel eens iets met wiskunde doen. Dat leek me gewoon heel veel cooler dan zelf een wiskundige zoeken waarvan je weet dat hij ook wel eens iets met kunst doet. Dus ik dacht, ik ga gewoon het iconische museum mailen. En toen mailde dus een conservator heel enthousiast terug. En het blijkt dus dat bijvoorbeeld de slaapkamer is heel erg verkleurd ten opzichte van hoe het was toen Van Gogh het maakte. Dus hij omschreef het ook in brieven als een schilderij met heel veel paars. Terwijl als je het nu ziet, is het meer geel en blauw.
Ja.
En zij maken dus reconstructies van hoe het eruit gezien moet hebben. En juist bij Van Gogh, die gebruikte goedkope fabrieksinkt. Dus bijvoorbeeld Rembrandt, de Nachtwacht, dat was met zelfgemengde verf. En die heeft zich heel goed gehouden. En na Van Gogh had je betere fabrieksinkt. Die heeft zich ook goed gehouden. En maar net in zijn tijd was het dus heel slecht spul. Oh, ja. En ze hebben dus helemaal gereconstrueerd hoe de kleuren er oorspronkelijk uitzagen van. Dus de slaapkamer. En daar zat dus heel veel wiskunde achter. Dus ze hebben dan met allemaal kunsthistorici en chemici hebben ze helemaal teruggebracht welke verflagen. En vooral rood blijkt dus te zijn vervaagd. En dan kunnen ze dus terugrekenen hoe die verflagen uit elkaar er oorspronkelijk uitgezien hebben. Dat deed een van de Amerikaanse wiskundigen voor hen. En het is heel tof. Die foto, als je dat dan ziet, dus hoe het vroeger was, dan is het inderdaad echt een ander schilderij. En ze hebben toen ook uitgerekend, als ze het lieten hangen met het licht waarin het destijds hing in het Van Gogh Museum, hoe het over 100 jaar uit zou zien. Dan zou het echt extreem vaal zijn.
Oh.
En daarom is ook de belichting aangepast. Dus bij, volgens mij bij, en ik weet niet of flitsen dan heel erg veel erger is, maar echt, daar hebben ze dus minder licht op en echt ook minder openingstijden. En wat ik heel...
Het is sowieso vrij donker in het museum.
Ja, maar dat is dus juist omdat daar dus al die dingen anders echt vervagen. En wat ook wel mooi is, vind ik, aan in Nederland wonen, dat is het Van Gogh laat het helemaal zien. Dus er waren ook, ik weet niet of het nog steeds is, maar iPads waarop je dat dan kon zien. En Amerikaanse musea vonden dat echt waanzin. Die zeiden ook van, hoe kan je dit nou vertellen? Want dan beseffen mensen dat het schilderij niet echt is zoals Van Gogh het had gemaakt.
Ah.
Terwijl wij in Nederland, daar vonden ze dat dus juist...
Ja.
Een soort het goede, weetjes, eerlijke verhaal. En,
ja, precies. Ja, het eerlijke verhaal, ja.
Volgens mij zit dit als onderwerp ook echt letterlijk 6 jaar al in onze map van mogelijke onderwerpen.
Wow, dat we dit moeten doen.
Ja, met
echt?
Dit gegeven. Ja, heb ik nog een printje van.
Ah, die plaatjes zijn ook zo mooi.
De halfwaarde tijd van kleuren.
Nou ja, en precies waar je nu over vertelt met het veranderen van kleuren. Ja, de halve heer. Ja. Dat is een goede titel voor de aflevering. De halfwaarde tijd van feiten en kleuren. Wat...
Je kan het natuurlijk ook voor de eeuw doen, de halfwaardetijd. Nou, hoeveel tijd trek je nog steeds de helft van het oorspronkelijke aantal luisteraars. Dat je kijkt hoeveel er binnen een week luisteren en hoe lang het duurt voordat je daar de helft van nog eens hebt bereikt.
Oh ja, maar die stijgen dus alleen maar.
Ja, we hebben dus niet.
Het groeit exponentieel. Maar ook met oude afleveringen?
Nee, dat weet ik niet.
Ja, die worden ook nog steeds beluisterd. Ja.
Maar nog even over het fotograferende museum. Want ik wilde een paar figuranten manen van jullie mogen ook wel wat doen. Bijvoorbeeld een fotootje maken met je telefoon of zo. En toen zei meisje van Van Gogh van... Ja, dat
het weet niet
of het moet stroken met de werkelijkheid. Maar je mag dus hier niet fotograferen, ook niet met de telefoon. En wat daar dan de reden van is, is dat dat mensen hindert. Want anders staat iedereen met die phones in de weg en te lang te prutsen en zo. En dan loopt het niet door. Dus dat is gewoon helemaal niks met copyright of wat dan ook te maken. Ja.
Maar jij kan nu dus wel inderdaad jouw foto's...
Ja.
Kan je ook kroppen met schilderijen. Dan kan je daar nu miljoenen aan gaan verdienen.
Nou, maar ik vond het wel grappig. Ik had er nooit zo over nagedacht. Maar ik kan me ook voorstellen dat is... ik vond het best wel slim eigenlijk. Want soms erger ik me daaraan in een museum... dat ik niet mag fotograferen.
Ik vind het ook helemaal niet erg. Want ik vroeg toen aan haar ook... Ik was daarbij namelijk... van hebben jullie net als het Rijks... want ik weet het van het Rijks... ook alle werken gewoon goed gefotografeerd op jullie website staan en te downloaden. En ze zei, ja hoor, dat kun je gewoon downloaden. Dat Rijks heeft dat ook, maar echt in zo'n kwaliteit dat je... en dat stimuleren ze ook van, ja, druk je mokken maar met de nachtwacht. Ja,
het Rijks heeft zelfs ook een wedstrijd elk jaar, hè, om dan iets te doen met hun beeldmateriaal. Ja, dan mag je er zelf inderdaad een bewerking van maken precies. En alles mag.
Ja.
Deze Iris heette ze toch? Die had museologie gestudeerd. Dat
die weet eigenlijk gewoon beter.
Dat lijkt mij dus ook een leuke studie.
Museologie.
Ja. Ik vind het ook heel leuk om naar een museum te gaan en me dan te ergeren aan hoe dingen zijn ingericht en aangepakt.
Oh, ik had er laatst ook één.
Ja.
Waar ze allemaal interactie hadden gedaan voor de sake of interactie. Dus had je bijvoorbeeld een verhaal in 5 delen en je moest dan voor elk deel met instarten iets fysieks doen. Maar je had geen enkele keus om dan eens een andere volgorde of iets te doen. Dus het was echt alleen maar van, oh god, we moeten interactie. Dus in plaats van dat het filmpje gewoon vanzelf start, moet je dan een emmer leeggooien. Echt,
Wat ik al heel lang wilde vertellen was dat ik in het gemeentemuseum was, maar dit is al lang niet meer. En toen ergerde ik me echt zo erg aan een tekst van het museum. Maar zal ik die opzoeken? Of zal ik het maar laten?
Nou, je hebt hem nu al... Nee, laat me zitten.
Ik moet hem nog opzoeken. Maar iets anders wat daar namelijk was waar ik ook laatst mee aan moest denken. Er was een tentoonstelling van foto's. En dat vond ik zo grappig. Van heel lelijke foto's zag je. En toen bleek, de verklaring was dat de maker... die had gevraagd naar mensen van... wat is nou de meest soort stomzinnige foto... op je telefoon.
Oh,
die hebben ze net gemaakt. Dat is toch superleuk?
Dat is heerlijk.
En die waren dus daar tentoongesteld. Maar, dan komt het weer. Museologie. Er stond bij elke foto stond er een verklaring... van diegene van waarom die dan had gemaakt. Maar dat deed het voor mij helemaal weer teniet.
Ja.
Ik vond het juist leuk dat die lelijke stomzinnige foto's... dan kun je zelfs projecteren van... waarom zou die gemaakt zijn? Weet je wel, wat kan het zijn? En dan kreeg je eigenlijk 12 keer of zo... hetzelfde soort verhaaltje van... ja, dat omdat ik voor Marktplaats of zo... omdat ik wilde kijken hoe het ten opzichte van de dingen... weet je wel, er was er allemaal wel een reden voor.
Ik vind
het
andersom ook wel eens... ook net als er een goed bijschrift is... dat het heel leuk is. Ik weet dat Boymans, die had op een gegeven moment ook... tijdexpositie en daar hing dan ook een of ander heel abstract kunstwerk met dan een heel rare titel. En er was ook geen bordje iets van, en wat bedoelt hij nou weer met die titel? Lijkt wel of hij ons gewoon een beetje zit te fucken ermee.
Stond dat erbij?
Nou, ik weet niet letterlijk fucken, maar wel echt zo'n soort toon. Dat iemand gewoon dat bordje zat te typen, dat je echt, oh, hier heeft iemand het echt helemaal gehad met deze kunstenaar.
Ja.
Dat, ik vond dat wel weer opbeurend.
Ja,
ik heb hem hoor.
Oh.
Wat heb je precies?
Uit het gemeentemuseum.
Ja, bij het gemeentemuseum. Musea zijn... een 19e eeuws idee ontstaan vanuit de wens... de bijzonderheden uit de wereldgeschiedenis bijeen te brengen... aanhalingstekens tot lering en de vermaak. Het ideaal was het zogenaamde encyclopedische museum... met een collectie die aan zo goed als alles tijden en stijlen aandacht schonk. Dit megalomane idee staat tegenwoordig onder druk... en een chronologische encyclopedische indeling in stijlen lijkt achterhaald. Denk je van, nou... eerst dat even megalomaan vind ik wel echt wel een heel erge aantijging. En dan ook, en dan is het vervolgens weer lijkt achterhaald. We weten niet helemaal zeker of het idee van megalomaan is. De geschiedenis wordt niet langer beleefd als een opeenvolging van gebeurtenissen waar één waarheid met hoofdletters over verteld kan worden. Oké. Traditionele musea gaan nog wel uit van een aaneenschakeling van stromingen. Blablabla. In het gemeentemuseum Den Haag willen we zo'n overzicht niet geven. Wie toch een samenhang in de collectie wil zien, zal merken dat veel werken visionaire, poëtische en menselijke kenmerken bezitten. Door onze topstukken op een andere manier te combineren en daarbij niet zozeer in stromingen te denken, maar bijvoorbeeld meer in lijnen van beïnvloeding, ontstaan nieuwe verbanden. Oh, sorry. Dat hoeft lang niet altijd een clash te geven, maar kan ook een welluidende samenzang met verrassende inzichten opleveren. Denk ik, wie
we hebben ze daar
nou
op stapeltje gegooid.
Wie is hier nou megalomaan?
Check me even.
Wie is hier nou megalomaan?
Maar dit is ook als er dan een themanummer is en dan komt er een gastcolumnist die normaal niet kan schrijven en die dan ook begint met: nou, het thema is volgens Van Dalen het volgende. Ja. Dat is dit toch? Je gaat al een soort suffe definitie van een museum opzoeken. En,
ja, maar het is zo van de hele geschiedenis van de museologie. Die kraken we af en doen we af als megalomaan. Ja. En wij hebben nu wel uitgevonden hoe het moet
zien. Ja.
Come on! En op zich vind ik het niet zo gek dat je wat anders probeert en zo. En dat mag allemaal. Je kan het ook nog een soort van verantwoorden. Maar dit is toch wel echt heel erg over de top, toch? Dit stoot me echt tegen de borst.
Je moet ook heel selectief zijn met het lezen van tekst in musea. Laten we wel wezen. Want het is vaker.
Je kan er dus wel van genieten. Want hier ben ik al maanden ben ik me hier al over aan het op.
Oh ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Thee. Thee, waarom wil je ons succesnummer? Hoe moeten we die mokken verzinnen als we nooit onze rubriek doen? Verzinnen, zei ik dat? Verkopen, als we nooit ons doen.
Onze onvolprezen rubriek, het theelabeltje.
Zakje.
Zakje, labeltje, theezakje, labeltje.
Labeltje.
Je had een labeltje.
Ja.
Je hebt hier toch eentje die je wel aanstond. Die van een daadwerkelijk door ons gekozen.
Ja, zal ik hem voorlezen? Mag jij beginnen?
Nee, Jonica mag het voorlezen.
Wat is jouw? Ik lees hem voor. Mag Jonica beginnen? Wat is jouw favoriete nummer van afgelopen maand?
Oh, dat is Pony.
1729.
Ja, oh ja, goed. Ik wou gewoon heel klassiek.
Sorry hoor. Ja.
Maar het is Ponytail van Pyjama. Het is een heel vrolijk nummer. En je hebt DJ St. Paul, dat is een DJ, zoals de naam al zegt. En die heeft ook weer nu een programma op Kink, wat weer herleefd is. Wat ik vroeger altijd luisterde, Kink FM.
Ja, door Michiel Veenstra is dat nu even ingeblazen.
Ja, en wat wel tof is, ik ken DJ St. Paul nu een paar jaar via allemaal gekke dingen. En ik luister altijd. Maar hij stuurt me ook altijd een soort appje na de uitzending met wat de speciale tip voor mij is. Dus het is een soort Spotify aanbevelingsalgoritme.
Wauw.
Maar dan persoonlijk, het is echt fantastisch. Ja. En hij zei dus, wat ik heel knap vind ook, want hij raadt dan iets aan steeds. En dan denk ik altijd van, het zal dan wel een beetje lijken op wat ik al ken. Dan wordt het vast flauw. En hij vindt elke keer iets wat dus een soort fris is. Ponytail van Pyjama. En ik vind het echt heel... ik dacht ook dat jij het ook wel leuk vindt. Het is ook een beetje synthesizer.
Ik ga luisteren. Laat de show notes tot ons komen.
Oké.
Okay. Ik ook één doen?
Ja, jij ook. Ja, jouw favoriete nummer.
Ik kwam zo'n paar liedjes van Sting, kwamen zo op shuffle voorbij.
Ja, je zit in de studio ook ineens Sting aan.
Ja, en ik had dus alleen zijn greatest hit, Fields of Gold. Hij heeft er meer, maar goed. Ja. Maar er staat dus niet op, It's Probably Me, met Eric Clapton. En dan in de single versie met die Zippo, dat geluid van die Zippo. Sting is zo'n artiest, en de Police, maar bijvoorbeeld ook ABBA. Soms heb je van die artiesten waarvan ik denk, daar is iedereen al fan van, daar hoef ik niet fan van te zijn. Plus, ik hoor het wel in een lift of in een kledingwinkel, ik ga het niet opzetten. Maar wat dan soms, waarmee eigenlijk soms jezelf tekort doet, omdat ik het dus eigenlijk heel erg goed vind.
Goed nummer, ja.
Zo vaak hoor je het dan benadering zien, ook niet in een lift, nou de Police wel, maar Sting niet. En It's Probably Me, had ik het al jaren niet meer gehoord. En dat is, vind ik dus echt een heel tof nummer. En dat zit
hoorde bij een film, toch?
Ja, dat staat dus in een andere versie op zijn cd Ten Summoner's Tales. En hij heeft het opnieuw opgenomen voor de film Beverly Hills Cop 2 of 3.
Oh, oké.
Een beetje gekke combinatie. Want het heeft helemaal niets van die sfeer. Maar dan zit die Zippo erin. Dat geluid dat zo in het ritme verwerkt is. En dat vind ik echt heel erg tof. En nu kan het zomaar gebeuren dat ik op mijn oude dag Sting draai.
Het is ook zo'n sympathiek verhaal van Sting dat hij vroeger heel erg opschepte dat hij wel 12 uur lang de liefde kon bedrijven. Dat zei eigenlijk altijd in interviews dat die mensen die dat niet konden amateurs vond. En dat hij toen een paar jaar terug zei, ja, het was een beetje jeugdige overmoed. En ik reken natuurlijk ook het etentje mee en de uren die ik moest smeken en alles ervooraan. Dat vond ik toen ook een soort heel leuk, dat je dat dan over jezelf toch later maar...
Ik denk dat dat best wel een toffe vent is. Ik vind hem ook heel knap, nog steeds. En, handen bij de knoppen, hij heeft op dezelfde school gezeten als Neil Tennant van de... Pet Shop Boys.
Maar ook echt tegelijk?
Ja, ze zijn... even bedenken. Ja, ze zijn ongeveer even oud. De Pet Shop Boys zijn door... Tenminste, eigenlijk hun hele carrière heeft een slinger gekregen... doordat Neil Tennant werkte voor Smash Hits, het muziekblad... En hij interviewde alle popsterren en hij ging naar New York om de Police te interviewen. En Pet Shop Boys waren heel erg fan van de producer Bobby Orlando. En Neil nam toen de gelegenheid te baat om die Bobby Orlando op te zoeken en hem wat demo's te laten horen. En toen hebben ze met Bobby Orlando de eerste versie van Western Girls opgenomen. Het werd een klein bescheiden hitje in België. Toen hebben ze een nieuw contract afgesloten met EMI, Western Girls opnieuw opgenomen. En... zo zijn we gekomen.
Ik zat te
waar
denken, als jij dan een tijdmachine
zijn.
Had, zou je dus echt naar die school moeten. Dat jij gewoon daar dan ook op die schoolfeesten kan rondlopen met ze kan aanpappen.
Ja, dat zou ik wel eerder met Sting denk ik aanpappen. Een nieuw talent was vroeger heel lelijk. Toen een tijdje niet en nu weer wel. Mag ik dat zo zeggen? Dat klinkt wel heel kras. Maar maar Sting was wel een knappe vent. Heb je hem wel eens gezien in June, die film van David Lynch?
Oh ja.
Ja, dan is hij zo in een soort rare, soort luierachtige onderbroek. Zat hij de hele tijd met een soort steampunk kapsel en een soort helemaal rood. En zo, ja, dus is heel...
knap.
Ja.
God, Lotte, wat was jouw leukste nummer van de afgelopen maand?
Ja, mijn laatste nummer van de afgelopen maand. Ik moest eventjes precies de titel opzoeken, maar het is echt een soort power gitaar funk. Het is niet iets wat ik jullie per se zou aanbevelen, geloof ik. Maar
power gitaar funk, echt alle luikers.
Ja, maar ik werd er zo gelukkig van dat er gewoon weer zoiets wordt gemaakt. En het heet... Dagger Tooth. Ik weet niet wat dat is, maar misschien wel een soort vis. Het is van Mark Lethierry. Lethierry? Ik weet niet eens goed hoe je het uitspreekt. En die speelt ook in Snarky Puppy, gitarist. En het album wat hij heeft gemaakt, dat heet Deep the Baritone Sessions. En ik kies dit nummer nu uit, maar eigenlijk dit hele album heb ik afgelopen maand echt heel veel gedraaid. En
hoe heb jij het ontdekt?
Ja, hoe heb ik dit ontdekt? Weet eigenlijk niet meer. Misschien dat het wel naar voren kwam uit mijn Spotify aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ik weet het niet precies. Ik denk dat het is geweest. En dat ik ineens had van, hey, fuck, wat is het gaaf. En toen bleek het inderdaad een nieuw ding te zijn. En hij treedt over 2 weken op in Rotterdam. Lantaarnvenster. En daar ga ik naartoe. Dus dat is ook nog een keer extra leuk. Maar dan gaat hij geloof ik met een trio. Dus dan zal hij niet dit helemaal kunnen spelen. Maar dit heb ik echt heel veel zitten luisteren afgelopen maand. Ja, dat was mijn lievelingsnummer.
Ik ben nog 1 trivium vergeten te melden over It's Probably Me. Want waarom staat het niet op de Greatest Hits? Het was dus geen hit in Engeland en Amerika.
Oh.
Het was wel een heel grote hit in Nederland.
Ja.
Maar verder is het bijna overal geflopt.
Oh, oké. Okay.
Nou,
wat
een verhaal.
Wat een verhaal. Mooi. Leuk. Goed. Jonica, zijn wij nog dingen vergeten waar we het zeker over hadden moeten hebben?
Nee, heb je er geen recensies?
Ja, ik heb ook nog 1 dingetje. De winnaar van de verloting van het verkeerd gesigneerde boekje.
Oh ja. Iep had bij zijn vorige, in de vorige aflevering hadden we het over Roomies. Zijn nieuwe album wat hij begonnen was te signeren met Gr.
Ja.
CHR.
Alweer een boek voor Gr. En uit de vele inzendingen heb ik gekozen voor een mailtje van Margriet. En zij schrijft... Ik meen zeker aanspraak te kunnen maken op het per ongeluk half gesigneerde boek... Alweer een boek voor Grrr. Want Toen ik zo'n jaar of 8 was en mijn oudste zus, die 5 jaar ouder is dan ik, op mij mocht passen omdat onze ouders een afspraak hadden, gebeurde het volgende. Mijn zus vertelde me dat ik naast Margarita Harmke ook nog Chrisje heet. Ik schrok er erg van en schijnbaar ben ik in tranen uitgebarsten. Maar ik hoorde pas de volgende ochtend van mijn ouders dat het een grap geweest was. Nu, jaren later, kan ik er erg om lachen en word ik nog vaak Chrisje genoemd. Ah. Dus kom maar op met dat boek.
Ja. Oh, Ipe, wil je mij in plezier doen? Wil je dan, zeg maar, wat je al geschreven hebt, vervolgen, alweer een boek en dan voor Chrisje, maar dan met een andere pen verder gaan?
Oh, is dat beter? Dat is wel leuk. Dat je dan nog een beetje de... Ja,
ja.
Oké, dat kunnen we doen. En ze schrijft ook nog iets wat ook nog op de uitzending betrekking had. In de uitzending las Botte ook de brief van Geeske voor. Want heb ik al vaak gedacht dat ik Geeske een keer zou willen ontmoeten. Als ik hoor hoe lang ze getrouwd is, denk ik dat we beide ongeveer even oud zijn en mogelijk de oudste luisteraars van de Eeuw van de Amateur. Ik ben 67 en ik ben heel benieuwd wie de oudste luisteraar is.
Ik hoorde dit laatst op Slam FM. Daar hadden ze ook dan een oproep gedaan om te kijken wie de oudste luisteraar van Slam FM was.
Ja.
En uiteindelijk was er dan ook een vrouw, maar toen noemde ze niet haar leeftijd. Dus je kreeg wel door dat ze kleinkinderen had, maar ze zeiden niet hoe oud ze was. Maar ik vind het wel, hoe oud zou jullie oudste luisteraar zijn?
Ja, dat mogen mensen dus wie biedt, zullen we zeggen.
Hoe jong is onze jongste luisteraar? Vind ik ook een leuke.
Oh ja, nou allebei dan toch?
Ja.
En wie zit op de meest exotische locatie? Want jullie hebben ook wel eens mensen die uit een ver buitenland inbellen.
Zeker, dat is ook een goeie. Ja, nou, als je ons dat wil vertellen...
Ja, ze gaat overigens nog even door, hoor.
Oh.
Wat heel gek is, is dat ik ook astma heb en vaak een pilletje inneem voor een concert. Codeïne. Dus dat was
dat had Geeske dus ook.
Ja, en ook ik sleep overal een flesje water met me mee. En dan nog voor botten. Wat een dilemma voor je, die toestand met je gebit.
Oh ja.
Denk je niet dat je mooie radiostem erdoor beïnvloed kan worden?
Daar heb ik naar geïnformeerd.
Dat lijkt me ook een punt van overweging. Ja. Second opinion. Ik wens je hoe dan ook veel sterkte met de beslissing.
Ja, dat was een gek moment. Ik zat bij de orthodontist en toen zei ik... Ja, dit klinkt heel gek. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet formuleren. Maar ja, ik verdien mijn geld met mijn stem. Met praten. En ik zei, in hoeverre ga ik hier nou last van hebben? Het is verwaarloosbaar. Dus, ja. Anyway. Ja, second opinion. Ja, heb ik ook over nagedacht. Maar ja, I don't know.
Doe het maar gewoon, hè?
Ja, jij zegt steeds dat ik het gewoon moet doen.
Ja, maar je hebt zoveel verschil tussen wat medisch noodzakelijk is en wat qua...
Maar medische noodzaak is er niet.
Nee, maar wat... Ja, waarom wil je dat? Ja, ik heb ook mijn tanden recht laten zetten een jaar of 8 geleden. En toen zat er ook een draadje achter om ze dan goed te houden. Maar het is op een gegeven moment uitgevallen en nu staan ze weer een beetje scheef. En ik vind het eigenlijk wel prima.
Ja, nu laat je het zo...
Ja.
Zien?
Ja, maar die tanden staan niet echt super scheef.
Nee, maar bij jou toch ook niet extreem?
Jawel, deze staat er echt wel serieus naar voren.
Ja.
Maar het punt is ook, hij schuift ervoor langs en het wordt alleen maar erger. Dat gaat niet meer beter worden.
Ja, maar als het toch geen enkel gevolg heeft. Ik bedoel, als het is dat anderen kiezen door weggedrukt worden.
Nou, ik kan bepaalde tanden kan ik niet flossen. Dus dat is in zekere zin wel een reden, zeg maar. Het is geen medische noodzaak. Maar
je kan misschien wel iemand zoeken die inderdaad dan vraagt... niet per se, zodat je het best mogelijke witte stralende gezicht... uit de tandpasta-reclames hebt. Maar gewoon, wat is nou de minimale ingreep die nodig is... om er tegenaan te kunnen?
Ook tegen aan de orthodontist... ja, goed, ik ga hier ook niet helemaal diep op in. Maar die zei in ieder geval van... ja, maar er zijn kiezen die te ver naar binnen staan... en die moeten toch echt een beetje naar buiten om... En als we dat niet doen, heeft het verder gewoon echt helemaal geen zin. Dus het is ook wel een beetje dat of niks. Het punt is, ik moet 2 jaar met een beugel lopen... en daar heb ik echt helemaal geen zin in.
Ja, ik had wel een tip, maar daar heb jij niks aan. Ik heb het gedaan toen ik zwanger was. Want dan gaat het makkelijker, omdat je tanden een beetje los komen te zitten. Maar daar heb je dus niks aan.
Dat wordt ingewikkeld.
Ja. Want ieder kind is een kies, toch?
Wat?
Dat er bij een zwangerschap je vaak een kies verliest. Dat is een soort vuistregel. Ja, ik heb het niet verzonnen. Ja. Ik haal gewoon een soort oude volkswijze
uit. Nee, schud, Jonica. Nou, ja. Ik denk er nog over na. Ik heb nog geen beslissing genomen. De papieren liggen hier. Dus als je dat wil lezen, Ipe, dan heb je straks een leuke lectuur. Goed. Stuur je berichten over... God, we hadden het nou net over.
Oudste en jongste luisteraars, ver weg.
Meest exotische plek. Stuur berichtjes naar de Eeuwofoon 06.
Oh shit, sorry.
1990. 68.
71.
Ik heb hem in mijn telefoon staan, gewoon nu, om bij contacten. Ja, dus ik hoef hem niet meer te onthouden. Ik heb gewoon de eeuw.
Slim. Ja. De eeuw, ja. Ja. Dit moeten meer mensen doen. Programmeert in je telefoon. 06-1990-68-71. Het is overigens een van de weinige telefoonnummers die ik uit mijn hoofd weet.
Ook als ik dan ooit gearresteerd word en ik mag zo'n één telefoontje plegen, dan kan ik eigenlijk
wordt
alleen
de eeuwofoon.
Of mezelf.
Wel heel cool.
Ja, wel cool. Ja.
Botte dat al zo een paar dagen later ook hoort.
Dat ik dat een paar dagen later hoor en afspeel in de aflevering.
Ipe is er vandaag niet.
Nee, je hoort nu waarom. maar goed,
omdat
dan kunnen
we geflitst hebben in het Van Gogh.
Ja, precies. Dus verhalen en ook die dingen kunnen op de Eeuwofoon. Je kan ook mailen naar botte@eeuwvanamateur.nl als je dat wil.
Of naar ipe@eeuwvanamateur.nl.
Het nieuwe e-mailadres wat we hebben. Dus daar kunnen ook dingen naartoe. De mailtjes over de jongste luisteraar kunnen naar botte@eeuwvanamateur.nl. En de oudste kunnen naar ipe@eeuwvanamateur.nl. En als je leuk vindt. Als je onze afleveringen leuk vindt, dan ben je ook van harte uitgenodigd om daar iets over te schrijven op iTunes. Want die iTunes-recensies die helpen ons weer om hoger in dat grote algoritme van iTunes naar voren te komen. Zodat als je dan op shuffle drukt, dat wij hoger komen. Heb ik het nu niet mooi thuisgebracht?
Schitterend. Dankjewel.
Goed, Joneke Smeet, hartelijk dank voor je komst.
Superleuk om hier te zijn. Zijn er al gasten 3 keer geweest?
Nee, maar je bent wel in de... Tenminste... Nee. Ja, Linda zit ik te denken. Nee, die is ook 2 keer geweest.
Ja, Joost de Vries.
Ja, maar je zit wel in een league, een bijzondere league met mensen die 2 keer zijn geweest inderdaad. Ja,
ja, echt heel erg bedankt, Jonica Smeets, co-auteur van De Verrassende Verjaardagen en andere nogal logische fotostrips verschenen bij uitgeverij Nieuwe Tijd voor slechts 17,29 nu in de boekhandel.
ISBN-nummer.
Jij ook weer bedankt, Botte.
Oh, wat fijn. Dankjewel. Dank jij ook bedankt, Ipe. En tot de volgende keer.
Yes.